Van harte welkom bij Dave en Patje, de voetbalpodcast van AZ van Antwerpen. Ja, Pat.
Wij klappen toch niet over voetbal?
Nee, inderdaad, correctie. De voetbalpodcast over alles wat plezant is, vooral in de derde helft. Zo goed.
Perfect, Dave.
Voilà. Dag, Pat.
Hey, Dave.
We hebben hoog bezoek.
Heel hoog.
Urbain Spanhoven. Wat weet jij van de Urbain?
Ja, ik ken je al heel lang en ook al in de voetbal. En ook omdat hij kende ook een hele goede kameraad van mij. Spijtig genoeg 2 jaar geleden overleden. De Dennis Vrijman, die ook in mijn boek stond. Kende Urbain en dingen sprak er ook dikwijls over, de Dennis. Dus,
bekende naam in het Antwerpse voetbal. Kampioenenmaker met heel veel ploegen, moeten we zeggen. Meest beroemd misschien van zijn Beerschotperiode. Urbain, goeiendag trouwens.
Hey, dag, Patrick.
Heb je het een beetje kunnen vinden hier? Of was het moeilijk?
Nee, het was zeker niet gemakkelijk. Het was even buiten Antwerpen, denk ik. Het was voor mij heel vernieuwend hier op Linkeroever.
Komt dat nog ooit goed, denk je mij? Oosterwil. Wij moeten soms 40 minuten van hier naar Zurenborg.
Als ik die films zie, dan hoop ik dat het goed komt. Hè. Ja, die is toch gewonnen. Ja. Het duurt allemaal lang.
We zitten op café eigenlijk. Hè. We springen van de hak op de tak vandaag. Misschien al als eerste zin pikken. Je zegt Dennis Vrijman. Hoe kende jij de Dennis? In welke mate?
Ja, dat is heel bizar eigenlijk. Ik was als jeugdspeler bij Maccabi. En ooit speelden wij finale van een toernooitje. Toen was het voetballen voor uw 10 jaar. Kwam dat eigenlijk niet op officiële wedstrijden. Maar we werden dan ingegooid, toernooitjes. En op een zeker moment speelden bij de finale tegen Kaart. Oh. En wie stond er van voor? De blonde pijl van de Kaart. En dat bleek dan een Dennis te zijn met zijn lange lokken. En dat was een speler die we moesten in doog houden. Had een trainer gezegd, want je had de wedstrijden uiteraard van de andere wedstrijden bekeken, van de poules. En ja, dat was de finale. En toen heb ik eigenlijk de eerste keer Dennis leren kennen. En dan zijn we elkaar terug tegengekomen. De reserve. Ik speelde op Beerschot, hij speelde op Antwerp. We waren alle twee talenten, mag ik wel zeggen. Hè. En we speelden in de reserve. En elkaar terug tegengekomen. Maar eigenlijk de echte kennismaking was op Merksem onder Colin Andrews. We waren een aantal jongens van Antwerpen waar hij bij was. En een paar spelers van Beerschot, Paul Muizend en ik. We gingen dan op daar. Ja, dat is een fantastische periode geweest. Eén, een schitterende gast en een gouden linkervoet. En
hadden jullie een entente? Want jij iets meer kiel, Dennis iets meer rood-wit wellicht. Hoe verliep dat dan?
Hoe verliep dat? Zoals nu niet meer verloopt. Hè, want nu komt de coach binnen en die zegt, nu gaan we beginnen. Maar wij waren een half uur op voorhand, waren wij ronddoken aan het spelen in de middencirkel. En dat was inderdaad, die Antwerpen, die Beerschot vooral, was altijd, hoe zou ik het zeggen, een zekere spanning, maar een gezonde spanning. Tof, leuk. Hè? En zo moet het dagelijks zijn. Hè? We waren jongens, we waren opgegroeid, alle twee in een verschillende club, maar met dezelfde ideeën. Hè? Leuk voetballen, tof. En we hebben met die Antwerpen jongens hebben we fantastisch een tijd gehad. En als we samenkwamen, tot over 2 jaar, was Dennis erbij, met dat groepje. Ja, dan ging het stevast over Antwerpen en Beerschot. En
voor we over de actua beginnen, want ik wil er toch nog iets over zeggen, want ik denk dat het Dennis was. Ik heb hem ook geïnterviewd voor Patje Boom Boom, uw biografie, en dat was een geweldig gesprek. En die was zo dankbaar en zo blij dat je in uw boek mocht staan. Hè? Eigenlijk heel nederige man op dat vlak. Hè?
Ja,
maar die heeft Louis van Gaal toch nog gekend in de periode.
Ja, ja.
En hij vertelde toch een geweldig verhaal dat er een tester kwam bij de B-ploeg of zoiets. En Louis zei na de match in de bus van zoiets van, Dennis, als je nou 150 gram kilo kalfsvlees in de 16 had gelegd, dat was hetzelfde resultaat geweest.
Ja, Dennis was de geweldige gast. Ik heb die ook
wat is uw mooiste herinnering emotioneel aan de Dennis?
Goh, ja, ik kan er veel vertellen, maar vooral, ik ga het een beetje op sportief vlak houden. Dus op een gegeven moment, ik zat bij Antwerpen een beetje op een zijspoor onder Wim de Koning. En de Dennis, hij was dan trainer van de reserve. En Dennis had ook, als er dan spelers van de A-kern kwamen, dat was altijd, die kwamen dan tegen een goesting. Maar ik had altijd een hele goede band met een Dennis, ook omdat hij een dikwijls zondags met ons mee kwam trainen. Dat klikte van een eerste moment tussen ons. En wij speelden toen die avond tegen Moes Kroen. En ik had gezegd, ik zeg Dennis, als we met 5 of met 6-0 winnen, dan moeten we morgen, ik kwam zaterdagsmorgens dan niet graag trainen, want dan bracht hij taart mee, maar ik moest dan niet aan, we gaan zien. En Gert Toemen speelde toen bij, bij Moes Kroen. En Moes Kroen die stonden echt bovenaan. En ze kwamen die scouten van een Nederlandse of een Duitse ploeg. Ik weet dat niet meer. Ja, en wij beginnen die wedstrijd, jongen. En ja, ik had er echt ongelooflijk zin in. En ja, het was dan met de rust al, denk ik, 4 of 5-0. Ik weet het niet. Ik denk dat we met 9-0 winnen. En ja, dus we hebben de dag nadien niet moeten trainen. Maar dan Dennis was ook, ook als ik naar de voetbal ging... Ja, ik zat altijd naast hem. Dennis had ook een, ja, zag ook voetbal. Hij wist ook hoe het spelletje in elkaar zat. Geweldig toffe mens. Maar omdat jij nu zegt, de blonde pijl. Ik heb Dennis altijd gekend als de blonde. Ja. Of de kale.
De kale.
Om niet de pijl te vernoemen.
We gaan naar de actua. Want Pat, de mensen ze horen ons nu op vrijdagochtend. We nemen dit op woensdag. Dus jij zit eigenlijk pas terug van Porto, denk ik. Hè?
Klopt.
Was het een vloeiende vlucht? Want jij vliegt niet graag, hè?
Ja, wel, ja, ik vlieg niet graag, maar het was nu, we hebben in naar Ginderen, we zijn dus van Brussel op Lissabon gevlogen en dan van Lissabon naar Porto en gisteren ook van Porto naar Lissabon en terug naar Brussel. Dus
is dat met de ploeg ook mee ergens?
Nee, ik ben samen met Peter Goris van de Gazet van Antwerpen en zijn zoon, we zijn met drieën gegaan. En het was natuurlijk wat zoeken, want ja, de Peter, zijn zoon mocht natuurlijk niet in de persruimte binnen, dus...
Die was mee,
ja. Hij had zijn andere zoon mee naar Barcelona en nu had hem zijn oudste zoon.
Even tussendoor, ik weet exact wanneer de club, de ploeg, gisteren terugkwam. Want ik moest in met wat verbouwingen in Weiningen, moest ik kraanwerk gaan kiezen. En waar rijd ik achter op de ring?
De bus.
Als ze afdraaiden naar de Bisschoppen of Vlaan. Dat was rond... 4:15.
Ja, die zijn 's morgens vertrokken, zoiets. Dus wij zijn... Ja.
Maar vertel, oei.
Ik was pas om 1:30, 2:15 vannacht thuis, dus we hebben een hele lange dag gehad, maar heel veel supporters van Antwerpen ook tegengekomen, die vluchten hadden naar Amsterdam. Mm-hmm. En
je bent vrijgelaten omwille van goed gedrag, want je zat in een bak.
Nee, ik heb er eigenlijk weinig van gezien, maar het was wel... ik heb toch wel een paar keren moeten kijken van... Er is blijkbaar dat op een gegeven moment toch... na de rellen die er geweest waren.
Daar heb je niks van gezien?
Nee, ik heb maandag voor de eerste keer in mijn leven, en dat was wel heel plezant, ik heb het persdiner mogen meedoen. Ik zat met Mark Overmars aan tafel, we hebben een hele leuke babbel gehad. En dan zijn wij naar het toch nog iets willen gaan drinken, maar wij geraakten niet waar, omdat alles was hermetisch ook afgesloten. En we hebben dan wat supporters tegengekomen in een cafeetje. Hebben we iets gedronken, maar dat bier was niet te drinken. Dat was zo'n jonge gast die kon de presbus van het bier, dat was echt...
Van die superbok drinkst.
Nee, die is lekker, maar dat was pilsner, dat was echt niet te drinken. Dus nee. Maar het was ook de manier waarop het geserveerd werd. En de dinsdag hebben we dan wel op terras gezeten, waar aan het water, waar al die supporters van Antwerpen, maar die politiemacht heeft echt... als je hier, wat mij vooral opviel, als je hier in België, zie jij die mannen op de motto, die hebben zo'n zware zwaantje. Maar daar rijden die eigenlijk ook op een... Dat is precies zo'n enduro-motor.
Ah, ja.
Dus die gast die rijdt, en daar staat er een en achterop met geweer in aanslag. Ja. Dus het was echt... En er is ook blijkbaar met rubberen kogels geschoten geweest. Ja.
En gaat daar weg, die blauwe plekken?
Mij hebben ze niet kunnen raken. Dave, dat weet dat ik...
Is dat een andere appen?
Maar ik heb eigenlijk 0,0 dings van gemerkt, Dave.
Oké, maar dan wil ik wel, even voordat we hier aan voorbij gaan, je zit met Mark Overmars rond de tafel. Waar ging het gesprek dan over?
Dat was heel raar. Ik had, er stonden dus naamkaartjes en ik zat op het hoofd van de tafel en ik zat waar Urbijn nu zat.
Jij zat op Sir Paul.
Ja. En Mark zei tegen, hey Patrick, ik zit toch graag aan het hoofd van de tafel. Ik zeg, jij mag met mij wisselen, jongen. En dan hebben wij gewisseld. En wat we eigenlijk wel een beetje, dat vond ik wel mooi dat je dat vertelde, want je hebt het over van alles en nog. Hij heeft een collectie in Maai Borden.
Ja, ja.
Een van mijn beste.
Hij zoekt er een heel bijzonder.
Ja, maar en ik heb die mensen moeten bellen. Hij zei, Patrick, regel dat voor
hij
mij.
Hij zoekt hem?
Hij zoekt Elixir
dan vers. Want je hebt ook de Tigra, die zijn ook zo gewild.
Ja, dat zijn er blijkbaar maar heel weinig te, en ik krijg het niet. En ik moest dan bellen tijdens het etentje. Maar dat is niet gelukt. Maar hij zei dan op een gegeven moment wel, ik had dus vorig jaar in de krant gezegd, na de overwinning in de beker, dat ik het niet begreep dat de huldiging donderdags voor de beker zou doorgaan, dat het zondag wedstrijd was.
Zondag wedstrijd.
En hij zegt, ja, ik krijg telefoon van Paul Gijs. En die zegt, ja, misschien heeft die Goats wel gelijk. En ik heb toch wel een klein beetje een aandeel dat die viering toen niet doorgegaan is. Want het is eigenlijk, omdat er zoveel bij kwam kijken en hadden ze dat eigenlijk niet bij stilgestaan.
En waar ging het nog over, Pat? Je kreeg nog een onderwerp, hè? Kom.
Ik krijg nog een onderwerp. Ja, vooral over die In My Borden. Hè, die wou hij absoluut...
Maar voetbaltechnisch? Of?
Ja, hij heeft over van alles en nog wat. Dat gaat over, over de spelers die gekwetst zijn. Wat er nog gaat bijkomen. Hoe dat Koulibaly die zich...
Was jij uitgenodigd daar? Het als speler? Ik speler?
Nee, als pers. Hè, omdat ik analist ben. Ik heb een perskaart.
Ja, dus, ik vind het wel fantastisch hoe hij dan weer met zijn vedette ondergaan.
Ja, inderdaad.
Dat vind ik fantastisch.
Dat is, wel,
is dat elders anders?
Ja, dat is anders. Ja.
Hoe anders is dat van anders?
Ja, ik spreek er juist over Dennis Vrijman. Mm-hmm. En Dennis die staat ook in die fame of hall. Ja. Ik vind dat fantastisch hoe die mensen hun ex-vedette... dat is de geschiedenis van de club. En ondanks dat er een nieuwe wind, totaal een nieuwe wind waait houden, blijven die mensen toch wel respecteren voor de geschiedenis die ze meegemaakt.
Dat is een cycli, hè? Want ik heb ook al gehoord dat er bij bepaald bewind, bij Anderlecht, dat er zelfs spotters stonden om te kijken, zien wij in de verte geen legends, dan kunnen we die goed onthalen. Dat is een warme manier van mensen te begeleiden. Dan komt er soms een ander beleid die daar geen oog voor hebben, want
klopt.
Sommige clubs negeren dat. En dat is voor ons wel een dolk in het hart, want wij zijn allebei ook wel bezig met de schone geschiedenis en de retro van het voetbal. Dat eigenlijk, wat babbelde over aan de toog met je maat als je supportert voor een club? Dat gaat vaak over de schone momenten. Hè.
En dat zie je nu ook.
Daar moeten nou waarden schatten.
Ik heb vandaag iets gepost op LinkedIn. Komt er niet veel op. Ik krijg direct reacties van ex-supporters van mijn periode daar. Hoe fantastische periode dat hij geweest is. Maar ondertussen zijn we 10 jaar verder. En dat was toch een ideale momentje voor Beerschot. Want dat is een geschiedenis. Hè, die erop start in Provinciale, waar je voor 10.000 mensen speelt. Die 10.000 krijgen ze niet meer bij elkaar. Hè.
Ja.
Dat was een enorme enthousiasme toen in die club. En dan zeg ik, ja, gebruik dat, want je kan dat nu gebruiken. Hè. Misbruik dat eigenlijk een beetje, want die populariteit van die spelers en van al die mensen die die club terug tot leven hebben gebracht, die bij de oude supporters hangt die nog zo diep in het geheugen. Ja. Hè.
In Mechelen wordt dat vaker dacht nog. Hè.
Dat is gemakkelijker daar, ja. Dat klopt.
Maar dat is ook, ik heb dat nu ook gezien in Porto. Ja, ik ben natuurlijk niet echt veranderd van look bij me niet. Ik zijn wat kilo's bij.
Drie spruiten minder,
ja,
maar niet.
Ik bedoel ook, die supporters, ja, die houden er wel van. Hè. Die, ik,
is nostalgie.
Die klampen nu aan, die willen een foto, die zeggen, wat denk jij?
Tuurlijk.
Dus dat is eigenlijk wel... En ik moet nog één ding vertellen, Dave, om het Porto-verhaal af te sluiten. Ja, onze natte wasjes, die worden daar ook geserveerd, maar echt, ja, maar ik denk toch dat we eens op reis naar Ginder moeten, om dat toch eens een beetje gaan uit te leggen, want...
Uw maat, jij toch de maat te steven, hè?
Ja,
ik zag op Facebook, die had een appartement gehuurd,
ja,
en die was voor zichzelf gaan koken.
Inderdaad.
Schitterend, die had zo, wat was het, een kalkoenlapje met wilde rijst en champignons en die postte dat op Facebook, schitterend. Maar, hij had ook iets gepost waar heel veel Antwerpfans daar geconsumeerd hadden, een lokale specialiteit. En dat ziet eruit als zo een stuk gesmolten kaas met een spiegelei op.
Maar
wat is dat?
Ja, ik weet het niet. Ik heb het niet gezien, maar ik zou het nooit opgegeten hebben. Dus, maar ik heb het ook gezien. Maar ik had na de wedstrijd, het was eigenlijk triestig. Wij kregen gewoon 1 broodje met wat hesp en een appel. Maar ja, ik had na de wedstrijd
Ik heb het pad. Francesinha is een croque monsieur, maar dan met een aantal extra's. Tussen je brood zit er stek, hesp, worsjes, kaas en nog eens extra kaas, een ei en ook pikante rode saus.
Ja,
dus dat heet Francesina.
Ik zou het lezen. Ik kan toch niet slecht.
Ja, het zag er wel niet uit.
Zag er niet uit.
Hangover food.
Dus, en ik ging na de wedstrijd, want Peter en zijn zoon zaten bij de supporters, dus ik ging alleen, want ik heb eigenlijk een beetje buiten mijn comfortzone, ik heb via mijn gsm, via Waze, mijn weg moeten zoeken.
Dat vind je niet plezant, hè?
Nee, ik heb echt, maar het is me gelukt. En ik zie daar een kraampje staan, ik zeg, ik moet nog iets eten, maar er was wel gezegd van, probeer niet alleen, maar ik was alleen. Dus ik zeg voor mij, ik ga een kebab pakken. Ja, de kebab was op. En ik zeg, ja, wat hebben we dan nog?
Datte.
Een nat wasje.
Okay.
Maar een nat wasje is... dus ik heb een nat wasje met mosterd. Maar ze doen daar worteltjes op, maïs, salaat. Want ik kwam daar natuurlijk mannen van de Kempen nog tegen, de Peter Hens. Die zei, hey, Pat, wij hebben gepakt. Die heeft dat ook... we moeten eens naar Ginder om dat toch wel een beetje...
Uw maat heeft daar wel het culinaire genot. ervaren, hè? Want ik heb alles gezien, Maamgeit.
Ja,
je kijkt zo vreemd.
Ja, je doet dat altijd.
Je bent een kenner.
Nee, dat is een kenner. Die eet heel graag.
Die huurt toch een appartement dan?
Ja, nu waren ze met vijf. En hij blijft nog tot vrijdag. Maar er zijn heel veel supporters die langer blijven. Hè? Dus,
Maar misschien moeten ze uitleggen tegen Urbain waarom dat wij het eten van natte wasjes hier zo accentueren.
Bij ons is dat eigenlijk gekomen omdat na de wedstrijd... vroeger kreeg je een boterham met kipkap en met kaas en zo. En wij doen dat nu. Wij geven sandwiches met een natte wasje. Ja, jij zegt ook een natte wasje.
Een hotdogsje.
Een hotdogsje, voilà.
Mijn ouders hebben altijd een volkscafé gehad. Vroeger bestelden de mensen, er werd dan getrakteerd en dan was een bonnetje. Een bonnetje voor de volgende keer iets te drinken. Dan zei hij, nee, geef maar een wasje.
Ja.
En dan mijn ouders zeiden dan, een nat wasje of een droge wasje.
Wat was het café?
Dat was over Camille van Linden, Rick van Linden, die spurter, die kinderen nog van Melrijk.
Oh, zit ver.
Ja, zit ver, maar wel een groen truin eronder van Frankrijk gewonnen.
Ja, maar ik niet aan de zeven.
En dat was eigenlijk over... En mijn papa kwam van de Olympische Spelen van 1968, Mexico. En die ging zijn naam, dat was een worstelaar, Patrick, ging zijn naam verzilveren en... Ja, dorpscafé.
Natuurlijk. Ja,
maar dat was een ongelooflijk bloeiende zaak. Dat was dan, Van Linde Sport was dat. Er was een duivenmelkers, alleen duivengedoe. Er was een worstelclub, er was een gewichtheversclub. Ja. Er was een volkscafé. Ja.
Mannen, de sportieve factor van de campagne. Nog geen match gewonnen, nog geen punt. Is dat... Ja, welk gevoel hou je er aan over, Pat?
Ja, dat is... Je zit in een sterke groep. Maar ik blijf erbij. Ze hebben al twee keer laten zien, vooral thuis tegen Shakhtar en Porto, dat ze zeker...
Dat het kan, maar
Champions League is nog iets anders. En ja, nu die match van dinsdag, ik blijf erbij. Ik vind dat ze een goede wedstrijd gedaan hebben. Met een super...
Absoluut.
Jij ook erbij.
Amai.
Met een superjonge ploeg. Een
superjonge ploeg, hè.
Het enigste is, ja, en dat is, je kunt daar nog uren over... op een gegeven moment komt de wedstrijd is gedaan en Alexander Teklak... Die was daar voor de Franstalige TV, RTBF, en die komt drie trappen naar hem en die zei, Pat, jij had die twee in het Frans dan, want jij had die twee ballen gewoon binnengestampt. Ja, moeia, moet die een bal, dat wordt in de Champions League. En ik heb dan ook direct gezegd, ik heb nooit geen Champions League gespeeld, ik kan er niet over oordelen, maar... En dan had ik weer een ander gevoel. Dus, maar ik vind wel dat ze het goed gedaan hebben. Dus.
Maar jij hebt wel Intertoto gespeeld tegen Bobby Brno in Tsjechië.
Ja, dat klopt.
Wat ik ervan vind, mannen, is... er zitten hoeveel ploegen in de eerste klas? 18? In
16.
Er zijn er 15 er willen staan. Die hebben Antwerpen staan.
Ja, natuurlijk.
15, hè. Ja. Dus ze staan er niet.
Nee.
Antwerpen reist wel met vliegtuig naar Barcelona en naar Porto. En dat is toch een geweldige prestatie. Als je ziet van waar die club komt... iedereen refereert ook naar mijn beginperiode op Beerschot... is er geweest, maar op die moment speelde Antwerpen de reserve met gaten in die kousen. Mm-hmm. En dat je dan de trip ziet wat die nu hebben gedaan, uiteraard onder een sterke financiële man. Ook de jeugd bijvoorbeeld. Hè.
Dat is fenomenaal.
Dat is ongelooflijk toch. Hè. Het is wel Antwerpen die over 5-6 jaar voluit hebben geïnvesteerd in proftrainers, in een jeugdacademie te steken. En
dat,
en
dat was vroeger niet waar. Dat was niet vroeger waar. Had de jeugd niks. Hè. Wij hebben dikwijls in Braschaat, ik weet, dikwijls met een Dennis genoeg over gehad, dat was echt niks voor de jeugd. En nu zie je toch dat die
en die waren er ook goed, hè? Want Snelders is eruit gekomen. Snelders is er bijvoorbeeld. Hey, er zijn nog jongens die...
Maar vroeger gingen ze meestal ofwel pakten Beerschotse, of ze gingen naar de PSV of naar Willem II. Lierse is heel lang, maar naar een Antwerp, dat heb ik nooit geweten, dat er bijna jeugdspelers... En nu is dat wel... Nu zitten ze... Ja, wel, dus echt op dat gebied vind ik het wel...
Even een andere actua voor het verleden in duiken, Urbain. Jij zit natuurlijk bij een sterrenensemble te coachen momenteel. Mm-hmm. Zeg het zelf maar, de club.
Ja, Wilrijk, hè. VC Wilrijk.
De divisie.
Tweede provinciaal.
Ja. Onder andere Seth de Witte, Jimmy de Jonge zitten daarbij.
Klopt, ja.
Iedereen verwacht dat jullie vingers in de neus met een blinddoek, met een hond en een stok doorheen lopen, maar... Is dat lastiger dan verwacht?
Ja, dat is veel lastiger. Hè. Kijk, ik herinner me mijn periode dat ik Hernan Lossade bij mij in de ploeg had. En Hernan heeft me dat jaar gezegd, ik heb nog nooit zo'n moeilijk jaar gehad. Waarom? Kleinvelden. Scheidsrechters die zeker niet die steden gaan bevoordelen. We hebben nu al een aantal weken hebben we daar een schoolvoorbeeld van gehad. Spelers die zich mispakken aan de tegenstrever. Hè. Maar wij werden wij op Beerschot, wij hadden 1500 mensen mee op verplaatsing en 8000 thuis. Dat stimuleert. Je komt in dat stadion, je komt dat veld opgelopen en die stimulans is er. Dat hebben ze nu niet. Dus eigenlijk moet die motivatie een groot stuk uit je wijgen komen. En ik denk dat dat een beetje het missen is op deze moment, het feeling.
Als je ziet in het begin van het seizoen, ja. 9-1, 8-1, dat soort dingen.
Ja. En dan, hè, en dan komt dat saturatiegevoel van oh, we zullen een schoonnummer gewoon aandoen en want die wedstrijd wel winnen. Maar zo is het niet, want al die jongens die in tweede provinciale spelen, die hebben op een zeker moment gekozen voor studies, voor hun vriendinnetje, voor hun werk. Ja. Maar die hebben ook al een opleiding gehad op de KV, op de Leerse, misschien niet in de allerbeste eliteploegen, maar die hebben een opleiding gehad. En dat was vroeger eigenlijk minder. Nee. Hè? Vroeger werden echt die spelers gerecruiteerd van rond de kerktoren, met een lage opleiding. Maar dat is niet meer. Hey, kom, wij gaan naar Hooyt en speelt ook Roel van Emert op. Ja, ja. Hij is 39 en Cheryl McDonald. En ze lopen er nog 2-3 rond in die ploeg. Daar heb ik van zeg, oké, ik zie die wel eens tegengekomen in hogere afdelingen. Dus wij zijn echt niet alleen. Maar natuurlijk, als jij 8 en 9 in wint, dan wordt een verwachtingspatroon gecreëerd. Ja. En op dat moment zijn wij teleurgesteld. Ik ben teleurgesteld, de spelers zijn teleurgesteld. Maar je weet dat een competitie over 30 speeldagen loopt en geen 10.
Dus jullie worden uiteindelijk wel kampioen.
Het is de bedoeling dat wij inderdaad, dat we niet op die positie blijven staan waar we nu staan. Maar het was ontgoocheld, de eerste periode, al een zeer sterk begin. En we moeten nu zien, want de periode is er aangekomen, Patrick, dat je geschorst hebt, dat je gekwetst hebt. Die zit er nu aan. Die zit,
we
zitten
in de,
ik verlees een goede jonge speler. Ik heb niet alleen een vedette gaan halen. Ik heb een jongetje van 18 jaar in Hartselaar gaan halen. Dat was de provinciaal. Die zat al 6 goaltjes na 5 matchen.
Ja.
Die valt dan uit met een kruisbandletsel. Ja. Dat is tegenslag. Dat zijn zaken die... Ja. Maar dat stoot zich voor. En uiteraard is er geen ploeg in tweede provinciaal. Ook wij niet, die aan een kern van 20 mannen hebben.
Ja. Dat gaat niet. De sky is the limit, dat gaan we niet zeggen. Maar waar is het onderliggende gevoel, de ambitie om op termijn te komen met deze club?
Hoe hoog willen ze stapken omhoog? Ik vind...
Een paar stapjes?
We beginnen met stapken. Schravenwezel, Ranst en Loonhout, dat zijn toch clubs. En dat is met alle respect dat ik dat zeg. Dan zullen die goed gewerkt hebben. Daar moeten wij ook. Wat is er allemaal veranderd? Ik heb vooral de structuur gaan veranderen. En dus we zijn 3 ploegen die nu om 6:30, half 7 trainen. Dat is al ongewoon in provinciale. Die trainen veld naast veld, maar de doorstroming gegarandeerd zou zijn. We spelen op zaterdagavond. Er zijn allemaal nieuwe materialen binnengekomen. De structuur van de club is helemaal veranderd. In die clubs is geen evidentie dat er een kinesist is op de training. Er is een kinesist op de training. Alles is perfect geregeld.
Ja.
En wat hebben we gezegd? Oké, we willen met deze groep. Maar ik denk zelfs, en dat is raar, ga ik nu gaan zeggen, dat wij een reeks hoger gemakkelijker voetballen.
Zo, voetballen, ja.
Wij en dan krijgen ze per punt erbij.
Ja, en dat is heel goed. We zitten in het café, hè? Dus we mogen dat zeggen al een toge.
Tuurlijk.
Niemand gelooft dat. Wat is mijn voordeel geweest?
Ik kan het zeggen.
Wat is mijn voordeel geweest? Mijn voordeel is geweest dat Durbijn Spaanhoven aan tafel zat. Ik heb al de gesprekken gedaan met alle spelers. Er zat niemand bij. Niemand zat erbij. Ik heb niemand niet gezien. Maar natuurlijk, als je de toogverhalen in provinciaal hoort, dat is gigantisch. Hè? Ik heb toen gezegd, kijk, iedereen komt voor hetzelfde punt spelen. Want anders doe ik het niet. Ik vind dat gevoel na een wedstrijd voor iedereen hetzelfde moet zijn. Voor een CT-Wit of een jeugdspeler speelt je er al. Iedereen heeft voor 90 minuten voor datzelfde moeten strijden. Dus dan hebben we daar op een tarifieringssysteem gezet met in opwaartse lijn. Dus we zijn begonnen aan 60 per punt, aan 70, naar 80, naar 90, naar 100 per punt. En dat is het maximum, hè? Richting 50 punten. Ik zeg het nogmaals, ik heb niemand naast mij zien zitten, maar iedereen weet het beter. Hè. Iedereen weet waar elke speler op Wilrijk verdient. En wat dat punten betreft, en het is ook heel duidelijk, hè. We zijn een aantal zaken opgelegd van de amateur. Er zijn nieuwe zaken veranderd, 4.500. En dan zeggen de mensen, oh, ik verdien die mannen zoveel in provinciaal. Oh, even wachten. Hè. Hey, je hebt nog lidgeld en je hebt in de week, willen die gasten allemaal wel eens bij inzitten, donderdags dat spot kunnen uitleggen en zondags dat spot kunnen uitleggen. En dan komen ze rond met de tombla-kaarten. En dan moeten...
Mosselfiers.
Zo is toch, Patrick. We kennen het toch. Want anders klopen die ploeg hier rond.
Pannenkoekje, mosseltjes.
Wat pannenkoekjes, wat wafeltjes verkopen. Hè. Ja, dus dat is bij ons in de club ook. Hè. Die club die moet draaien. Waar wij een enorme impuls mee gehad hebben, is mee op zaterdagavond te spelen. Ik heb heel veel abonnementen uitgedeeld. Waarom? Omdat de mensen van het bestuur, toen ik dat de eerste keer heb aangehaald, was dat, oh, zaterdagavond. Oh, iedereen, nee. De beste wedstrijden op de televisie, die zijn zondag. Hè. Zaterdagavond, dat zijn de wedstrijden. Ja, ja. Die, waar dat minst,
er zit af en moet al wel eens een topper zijn op zaterdagavond. Want het zat, Antwerp tegen Genk was vorige week
ja,
een topper.
Ja, met Champions League. Ja, meestal is het wel...
Maar die provinciale hangen niet even uit toeschouwers. Nee, nee. Met ticketje, je moet een ambiance creëren. Wat doen ze? Die shock keken naar de wedstrijd. Ja. De kantine is te klein nu. Hè? Ze hebben nog nooit zoveel inkomsten gehad via de kantine. Waarom? Omdat de mensen vinden het leuk. Ja. Hè? Je kent het, Patrick. Je komt op die velden, dat heb ik ook gevraagd. Dat is dood totdat die wedstrijd begint. Dat is een muziekinstallatie. Dat spreekt allemaal wat aan. Hè?
Ja.
Je mogen ook de eerste keer, dat is ook gevraagd. Dus je denkt geen reclame. Hoe kunnen jullie niet? Dat zijn aangevraagd aan de stad, want het zijn stadsinstellingen. Die mensen hebben toegestaan. Dus het komt vol te staan met reclame. Zijn inkomsten. Ja. Dus dat bedoel ik met structuur.
Ja, ik herinner mij, ik had in het weekend Union, Club Brugge, en na de match langs mijn neus weg vroeg ik aan Alessio Castromontes, hè, van, als een jokesje van, stijgen de premies ook exponentieel? En die ging er serieus op in, en die zei ook van, nee, maar zolang dat we winnen, blijft het wel een dubbele premie. Wat is het meest bijzondere systeem dat jij ooit hebt gehad? Want jij hebt ooit verteld wat je had kunnen hebben bij Club Brugge.
Brugge had dat, en we hebben dat vorige week
dat
ook
daar.
Bij Jean, was dat ja. ook wel een beetje. Brugge werkte mee een systeem. Als jij bijvoorbeeld... Jij
nog altijd aan, blijkbaar, of toch?
Ja, recentelijk begon bijvoorbeeld nog. Aan 20.000 frank per punt. Maar won jij 3 matchen achterin, werd dat verhoogd. Stond jij in de top 5... extra. Klopt. Dus ik weet, toen ik met Brugge onderhandelde, speelde die voor 95.000 frank per punt.
Toen, hè?
Toen, hè, in een 2-puntensysteem. En dan moeten weten, ook als je met de B-reserve moest meedoen, of met de...
Werd je meebetaald?
Kreeg je die premie al betaald. Ja. Dus, en het was ook zo een beetje bij Standaard, zoals daar, zei het vorige week ook, dat we samen zaten op die... sportavond, dus dat eigenlijk ook wel... maar ik heb meestal, bij mij was het meestal ook maandgeld, ja. En dan kreeg jij uw premie. Maar echt ja. zo, soms kreeg jij een extra premie, of soms is het een dubbele premie, dat er een heel belangrijke wedstrijd was. Maar dikwijls hebben die niet ontvangst.
Dat ligt met trainers anders, hè? Trainers die zitten mee met bonussen. Ja, ja. Die bonussen, inderdaad. Hey, in eerste klas bijvoorbeeld, Final Four, hey, de Final Six gespeeld. De bekerwedstrijden, als je naar een ploeg die laag zijn, degradatievoetbal. Ja.
Maar ik herinner me ook, coaches, was dat nu Lekes of niet? Ik weet niet meer wie het was. Ik weet het niet meer. Ik kwam er niet op, denk ik. Er was een coach in België en die stond erop contractueel dat hij altijd een euro meer had dan de dikst betaalde speler.
Ja,
kende dat fenomeen?
Ja, ik ken dat fenomeen en ik begrijp dat fenomeen ook wel. Ja. Ik versta dat wel, maar ik denk dat er niemand meer verdient dan de coach van Atletico Madrid. Dat is een dikst betaalde... Dus
jij krijgt 101 per punt.
Maar ik begrijp het wel. Want wij als coaches, wij zijn 24 met die voetbal ja. bezig. En er zijn veel spelers die in de zak pakken komen trainen. Ja, en dan wordt dat nog gewassen en dan zijn ja, nog dingen soms vergeten. Daar moeten ze eerlijk in zijn.
Je moet me wel eens uitleggen, omdat er is heel wat te doen geweest over, op een gegeven moment, jij gaat naar Kortrijk.
Ja.
Het was wel de bedoeling dat jij ook Wilrijk nog mee ging opvolgen.
Ja, ja.
Wat ik dan niet snap, en ik hoop dat je... Je hebt toch, ik denk toch eerst contact gehad met de boek. Over, en dan na 2 dagen blijkt
de invulling bedoel
je? Ja, van de invulling van de dingen. En dan op een gegeven moment voel je dan van, oké, dit gaat niet werken. Of dat kwam...
Ik vind een fantastische vraag, Patrick. En, was het verschil geweest? Een koffie.
Ik moet weggaan hier, want Pat, ik ben hier overbodig.
Is een koffie, maar hij heeft verschil gemaakt. Glenn heeft me gecontacteerd. Voor de alle duidelijkheid, ik ken Glenn uiteraard. Ja, ik ken Glenn de boek niet. Hè. En hij kent Urbain Spaanhoven ook wel. Maar we hebben elkaar nooit gesproken, nooit ontmoet. Terwijl dat er wat gemeenschappelijke belangen zijn. Want zijn papa is in Boom. Allee, is van Boom. Ik heb in Boom 7 jaar trainer geweest. En Glenn heeft mij opgebeld en zegt, ja, ik zoek een encyclopedie. Hè. Die naar de trainingen kwam. Want ik ben naar trainingen toe. Is niet mijn dada. Ik wil eigenlijk Engels manager naar Engels model zijn. Ik zeg, Glenn, laten we eens een koffie gaan drinken. Hè. Dan kunnen we toch inhoudelijk, ja, voetbalbeesten hebben dat niet nodig. We kennen elkaar toch genoeg. En dat bedoel ik met die koffie. En inderdaad, die koffie moeten gaan drinken. En dan denk ik dat er heel, heel veel uitgetrokken
is. Ja.
Wacht, ik doe eens een inschatting. Hè. Jij moet, of je erop ingaat, dat is voor u. Je stond plots in een trainingstenue met een fluit op het veld. En je zei heel... Je ruikt het gras en je zit heel praktisch bezig met de uitwerking van een training ter plekke. Maar je kunt niet genoeg meedenken aan hoe de compositie in het weekend gaat zijn en hoe de strategie zal zijn. Is dat het elk woord op neerkomt?
Ik denk communicatie. Kijk, ik kon ook Glenn hier absoluut niet afvallen. Hij was zijn eerste week bij die club. Hij moet die club ook eenmaal doorlichten.
Hij heeft iets losgemaakt bij Kortrijk. Hè?
Net als ik. Ja. Ik heb die spelers ook niet. Ik ben eerlijk, de eerste wedstrijd op Westerlo, na een week training, dan had ik Marie Stoor met al die spelers, wie was.
Ja.
Want je hebt daar een aantal, je weet ook hoe de voetbalgemeenschap is samengesteld. Ja. En dan denk ik, wie is dat nou weer? En de ene keer dat hij zijn een oor in een vlecht en de keer steekt dan naar boven in een dot. En ik dacht, dus ik moest die ook leren kennen. Ik vond dat we er een zeer goede trainingsweek op hadden, want de vorige coach Stil, die werkte blijkbaar met heel veel statistieken en data. Wij met wie zijn daar minder, en dat klikte wel wat dat betreft, wij zijn er minder onderhevig aan. En er is heel goed gewerkt, er is op de korte combinatie gewerkt, er is op compact spelen gewerkt. Ja. En dan zag je op Westerlo, wij waren daar de betere ploeg. Wij moesten die wedstrijd door zeker niet verliezen. Dus ik dacht dat daar heel goed gewerkt was in die week. Maar wat ik wil bedoelen, Dave, als u bij een Spaanhoven, en ik kon niet arrogant zijn, Patrick, ik ben dat helemaal niet. Maar ik ben een T1. Hè. Iedereen weet, Urbain Spaanhoven is... Maar ik ben naar Kortrijk gegaan voor Glenn de Boek. Hey, Glenn is ook 4 jaar uit de roulatie geweest. Ik weet ondertussen dat je er nou even tussenuit zit. Hier dat het terug allemaal op gang is, dat duurt wel. En ik wou echt wel een meerwaarde zijn daar in Kortrijk met mijn ervaring. Dat wil zeggen, de trainingen pakken, de trainingen leiden. Iedereen kent mij dat ik een uitgebreide oefenstof heb met moderne trainingen. Ik wil op spelprincipes werken. Ik wil op een gameplan werken. Ja. Ik wil werken zoals wij zondags ons moeten aanbieden.
Maar in duo volledig of niet? In duo bedoelde dan, of niet? Ja, want was de rol van Glenn dan op dat moment?
In duo. Ik was veldtrainer en ik had 2 assistenten onder mij. Dat was dan Joseph Ekpala en Jimmy Emte. Die hebben ze dan weggedaan. Maar dat waren dus mijn 2 assistenten. Met een beetje betere communicatie van vooraf, dan denk ik dat we elkaar een inrijperiode hadden gegund. Ja. En die is er nu niet geweest. Dan zijn er wat conclusies getrokken naar Westerlo, waar ik absoluut niet mee akkoord was. Er was ook een fysiek week voorzien in de interlandbreek, waar ik vond dat er te weinig melding van was, te weinig duidelijkheid van hoe gaan we dat aanpakken, hoe moet dat gebeuren, terwijl ik er verantwoordelijk voor ben, samen met de physical coach. Ik ben iemand die altijd zeer gestructureerd gewerkt. Hè. Ik wil voorbereid zijn op mijn trainingen. Ik heb hoofdtrainer geweest in profclubs zoals Lierse en Beerschot en KV Mechelen, samen met Mark, want daar deed ik ook heel veel van de veldtrainingen mee. Maar ik ben gestructureerd. Dus ik wil voorbereid zijn. Mijn assistenten die kregen altijd een week op voorhand van mij wat ze moesten geven in welk blok. Van periodisering, waar ik van hen verlangde. Dat vind ik structuur. Dan voelt iedereen zich goed mee. Die assistent voelt zich goed. Ja, want die weet perfect, dat verlangt hem van mij. Dat kan ik. Bereid dat zelf voor. Doe dat vanuit uw eigen intuïtie. Maar ik wil dat terugzien. En ik laat u vrij. Dat is, vind ik, een manier. En zo gaan we werken op mijn voetbalprincipes. Dan komt op een zeker moment bij de hoofdtrainer. En die gaat dan tactisch werken op zijn hoofdprincipes. Dat hij elke keer wil terugzien vanuit zijn systeem. Dat vind ik daadwerkelijk. Werken. Dat miste ik wel.
Hoe kaart de aan als gevoeld van dit is niet wat we afgesproken hadden of wat ik in gedachten had? Dan is dat eerste gesprek, dat is niet evident om dat te melden. Hè? Hoe ging dat dan?
Ik moet zeggen dat Glenn daar matuur in is, in de zin van ik heb ook goede dingen gezien. Hè? Naar de spelersgroep toe, zo, zeer duidelijk en zeer consequent, absoluut. Er waren ook heel wat zaken waar wij het over eens waren.
Ja.
Hey, bijvoorbeeld dat we donderdag in de auto zaten, in de eerste wedstrijd naar Westerlo en hij belde mij op en we reden apart. Hoe zat de ploeg? Dat was de exact dezelfde ploeg dat hij had gezet. Dus we dachten over voetbal wel hetzelfde. Ja. Zeker en vast.
Maar je moet hem op een bepaald moment melden dat je vertrekt weer. Ja, dat gesprek,
dat is altijd een conflict situatie. Ja. Hey, op een zeker moment zegt hij zijn grieven na de wedstrijd tegen Westerlo, waar ik niet mee akkoord was. Maar hij was toen zwaar ontgoocheld over de uitslag. Wij allemaal, want wij wilden die match winnen. Het was wel onterecht dat we die wedstrijd niet wonnen. Maar we hadden allemaal eigenlijk wel inhoudelijk voetbal gezien. Ja. Hadden we wel technisch, hadden we wel een goed gevoel. ja, dan is er een klein meningsverschil, woordenwisseling ontstaan tussen twee trainers die denk ik alle twee op hun manier als hoofdtrainer denken. Ja. Misschien hadden wij dat moeten doen, we hadden dat kunnen doen. En dan...
En zeide jij dan, ik stop ermee? Of hoe
Nee. Op een zeker moment vond ik, dat ik nu juist heb aangehaald, dat de jobaanbieding juist was, maar niet de invulling. Ah, hè. Ja. En heb ik ook gezegd, na die eerste week, wat aan mijn gevoel was na die eerste week.
Hoop al met die een tequila, niet te pas op, jong.
Hij heeft, hij heeft dan gezegd wat hij ervan vond. En ja, toen hebben we eigenlijk gemeenschappelijk beslist van, oké, dan is het misschien toch niet werkbaar naar de toekomst toe, want ik verlang dat en jij wil maar dat.
Ja.
Maar ik wil meer structuur, ik wil meer een gameplan waar ik zou op kunnen werken.
Ja.
En ik denk, ik ben ervan overtuigd dat je mij een maand laat werken, dat je dan een evaluatie moet maken. En niet na een week waar dat heel goed verlopen was, maar waar het resultaat, jammer genoeg, is tegengeslagen.
Hoe was de reactie bij u, bij Wilrijk, Urbain? Want in principe, advocaat van de duivel, daar gaan ook mensen zitten die denken, hij laat ons in de steek.
Ik heb dat niet gedaan. Kijk, ik zal zeggen wat er gebeurd is. Ik trainde maandag, dinsdag. Rechts van Kortrijk naar Wilrijk. Ik heb daar de training gedaan. Ik ging donderdag rechts van Kortrijk naar Wilrijk. Ik heb de training gedaan. Dus ik heb die trainingen blijven doen. Waarom? Ik heb een engagement aangegaan met de club, maar vooral met de spelers. Hè. Ik heb al die spelers binnengehaald en ik vond dat dat niet kon van mezelf. Maar ja, mannen, we zijn wel over profvoetbal bezig. Als je die aanbieding krijgt om je ding te doen, het liefst dat ik doe, is training geven. Is mensen enthousiasmeren.
Ook een beetje wel, en dat, we kennen elkaar al heel lang. Gezet. Soms ook wel een beetje miskend geweest misschien, of bepaalde erkenningen, dat kun je moeilijk zelf zeggen, maar dan niet gekregen. Dus vanuit ergens hunkerde ook wel naar een bepaalde erkenning, ook nationaal. Hè? Dat speelt toch ook. Hè?
De mooiste erkenning die ik ooit heb gekregen is van Jeff Brouwers, ons allemaal bekend.
De psycholoog.
Je zegt, Urbain, je was een serial winner op de door u gekozen level. En waarom? Ja, iedereen weet, ik heb enorm veel problemen in mijn gezinssituatie gehad. Aan de hand van dat heb ik mijn carrière ook heel snel afgebroken. Ik was maar 26 als ik naar tweede provinciaal ging, door de gezinssituatie.
Is dat taboe of kun je het benoemen? Want we weten allemaal waar het over gaat.
Ja, ik heb een kind met een hersenverlamming. Ja,
Tim.
Tim heeft een hersenverlamming.
Wel een schitterende gast die alleen mee op de bus zat en mascotte werd van uw clubs.
Je zat op Westerloos, dat hij er dan naast
de hartverwarmende beelden altijd,
Maar ik heb wel mijn sportloopbaan, dat moet er aan aanpassen. En op een zeker moment heb ik gekozen om mijn gezin, hè, want ik heb ook zijn zus, dus de tweelingzus, die heeft een leuke meegehad als ze 5 jaar was. Mm-hmm. En dan zit je hoofd niet meer op voetbal. Dan ben ik trainer, speler, coach geworden, ben 32, in Londerzeel, Delta Londerzeel. En dan heb ik zo eigenlijk altijd mijn weg naar boven moeten vinden met resultaten. Hè. Ik weet nog heel goed, en dat is geen aan iemand, hoe zou ik het zeggen, een miskenning, maar ik was coach van Van Bomen, ik promoveerde van vierde naar derde. En Stijn Vreven was coach van Neerpelt, dat was ook van Vurde, en die promoveerde niet. Maar Stijn werd jou erop wel trainer in tweede klas en nu bij Spaanhoven blijf in derde. Hè.
Ja.
En zo heb ik mijn weg altijd moeten vinden.
Zijde jij toen een beetje de Frankie Durie geweest van de lagere reeks?
Ja, dat denk ik wel. Hè. Ja. Dat mag ik wel zeggen, maar ik ben er ook trots op. Hè.
Ja.
Ik heb in heel, heel moeilijke levensomstandigheden, denk ik, een fantastische carrière heb opgebouwd met heel veel promoties. Dat ik om mijn spelers te denken heb, Patrick, want er zijn heel veel trainers die het juist andersom denken. Dat is zo arrogant. Ja. Je hebt van de week gezien, je zegt het zelf, gewoon op Porto, als Mouya die een bal daar binnen trapt, al de fantastische punten hoor, die een trainer die wordt ermee betrokken, want hij heeft Van Bommel een schitterend tactisch plan opgesteld.
Alsjeblieft.
Met 10 man. Want die speler die beslist wel daar de match of nee.
Maar nu komen we op een heel interessant punt, en dat is het menselijke aspect ten opzichte van het sportieve aspect en de perceptie, want heel weinig mensen kennen de volledige achtergrond van hoe dat zit bij u thuis. Kind, gezinssituatie, dit en dat. Die zien iemand die heel veel ambitie heeft. Die ook wel een gezond sportief ego heeft om iets van zijn leven te maken. Dan komt er in België en in Vlaanderen sowieso ook achterklap en afgunst. Wat zijn de verhalen die over u verteld worden die langs geen kanten kloppen? Want je bent een hoge boom, hè, Urbain. Zeker in de reeks waar je zat.
Ja, de issue was natuurlijk dat diploma, hè? Dat weet iedereen.
Ja.
Het diploma.
Niet gelijkgesteld door, en dat was voor hun een doorn in het oog. Hè?
Ja, en voor mij was dat ook, hè? Maar dat diploma is met de competitievorming zijn die ingevoerd. Hè? Dat is dan 8 jaar geleden. Er was nooit een overgangsperiode, er was nooit een... ik heb dat gevraagd, hè? Ik ben 3 keer naar de bus gereden en het koud weg antwoord van de mensen daar op een zeker moment van Chris van der Hagen was, we kennen allemaal uw kwaliteiten, want ik was toen een aantal keren gepromoveerd met Bomen, een aantal keren met Beerschot. Je zit in, je coacht voor een vol stadion en ik moest de duiveltjes terug gaan trainen.
En je moest aftreden, want je had niet het juiste diploma.
Nee, ik moest de duiveltjes gaan trainen.
Ah, ja,
dat werd me gezegd. Hey, je moet terug van onder. En ik zei, dat kan toch niet? Ja. Je moet toch een overgangsmaatregel zijn? Hey, er moet toch een uitzonderingsmaatregel zijn?
Is dat niet in orde tegen nu? Jij hebt toch een diploma gaan halen?
Ja, dus wat heb ik dan gedaan? Ik heb geluk gehad, hè, want ik heb natuurlijk jaren met dat issue gezeten. Je zit proftrainer in Lierse. Maar ja, je moet als je twee op een bank kan zitten, maar iemand anders diploma heeft. Naar Lokeren. Ik heb daar een heel mooi jaar gehad in Lokeren, waar we gingen finaliseren mee, ook te promoveren. Ja, ik moet 5 matchen voor het einde, licentiemanager zei, maar hij heeft geen diploma, hij moet weg.
Maar hoe komt dan dat je er wel altijd aan mocht beginnen? Wordt dat dan gedoogd in het begin?
Dat is een verkeerde veronderstelling. Kijk, op een zeker moment wordt er vanuit Brussel gezegd, de bond, Tubis, ja... Als je met een auto wilt rijden, moet je rijbewijs hebben. En dat werd dan op mij gereflecteerd. Maar dat was hem juist.
Je had al lang een rijbewijs, je kon al lang met een auto rijden.
Maar dat is 1, Patrick. Maar 2, en dat is het voornaamste punt, zowel in Boom het laatste jaar, hè, dat we gepromoveerd zijn, dan was ik zogezegd sportief adviseur, manager. Goed, daar hebben ze gelijk. Hè, want ik heb mijn diploma niet. Op de Leerse was ik sportief coördinator. Dan hebben ze mij als T2 gezet. Uiteraard, Urbain Spanhoven zit er niet voor het graf af te rijden. Hè. Nee, dat weet iedereen. Maar ik was T2. En een T2, een bijrijder in een auto, heeft geen diploma, heeft geen rijbewijs nodig. Toch niet, hè? Dus ik ben een aantal jaren eigenlijk...
Via de constructie eigenlijk.
Ja, maar een constructie die inhoudelijk, wetgevelijk, want je moet een UEFA hebben, of je moet een pro-license hebben als T1, en dat was zo. Want ik had Dave de Heert, ik had Dirk Keizelink, er waren een aantal mensen die mij die dat papier wel hadden, en ik zat op de bank als T2. En een passagier, die moet toch geen rijbewijs hebben in een auto. Dus dat was... Maar wat heb ik geluk gehad, dat op een zeker moment, over 5 jaar, 6 jaar, na de promotie met Boom, heb ik willen meedoen aan die eerder verworven competenties, EVC-procedure, dat is ingevoerd vanuit Europa. Ik denk, ja, deze is het ding, hè. Dus ik schrijf in en ik krijg direct een melding dat ik dat diploma niet zou krijgen, aangezien, luister het nu goed, hè, dat ik geen jeugd had getraind. Wat heeft dat ermee te maken? Maar bon, ik ben er dan van afgestapt. En ik heb naar de minister in alles geschreven. Hè, want iedereen denkt altijd...
De welke minister toen?
Dingetje, die van NVA.
De Muiters.
Muiters. Ja. Die zei zelf, ja, dat kan niet. Die heeft nog gedeprobeerd naar de bond toe. Ja, ze horen, nee, het kan gewoon niet.
En jij kende die nog, of van het een of het ander? Of jij kent iedereen?
Ja, maar dat is ook een man die
op de
Beerschot kwam. Ik heb dat uitgelegd. Hij zei, ja, dat kan toch niet meer. Ervaring mee. Ja. Kwaliteit. Dus... 2 jaar geleden, ik zie terug die EVC-procedure stond, denk ik, verdomme, ik probeer nog eens. Hè.
Ja.
Maar met de kanttekening, er is nog nooit iemand zijn diploma gekregen voor de EVC-procedure. Nog nooit. Bijvoorbeeld Fred van der Steen, de algemeen directeur van de Beerschot, die heeft dat meegedaan, die heeft dat niet gekregen.
Alleen.
Dus die had mij verwittigd, Urbain. Onmogelijk daar.
Een loge of zo, een soort van.
Ja,
daar komt niet doorheen.
Ja, nee, dat is. Wat is dat? Dat is eigenlijk. Ze gaan eigenlijk daarin tegen het normale stramien van uw diploma te halen met 5 jaar. Fysiek aanwezig te zijn op de trainingssessies, ja. op de modules. Dus ik heb dat gedaan op de computer. Dus ze denken, wij zijn niet modernen als je oudere trainers zijn, dan zijn ze niet meer modernen. Maar ik heb dat wel op de computer gedaan. Dus ik heb een portfolio samengesteld. Ik heb de hulp gehad van Bart Struijf. Bart Struijf, die nu de jeugddirecteur is op KV Mechelen, die had ook lesgeven op de voetbalschool. Dus die heeft mij geïntroduceerd met dat diploma, met dat computergedoe. En ze hebben de eerste keer dat ik mijn portfolio binnendien geweigerd. Met internationale beelden, 4-2-2-2 van Engeland, alles erbij, internationale beelden, geweigerd. Want het was niet volgens het stramien opgesteld dat zij graag zagen.
Ja.
Uiteindelijk stond ik in Brussel geraakt, de tweede keer is dat wel aanvaard. En dan heb ik voor een jury van 8 mensen gezeten. En die hebben...
Zaten er mensen in die wij kennen?
Dingen, Eddy van Hemel, de coach van OGL nu. Ja. Die zat er, die was
die trouwens ook bij Lommel gezeten, Eddy van Hemel. Ja, dat ken ik die
en dan, zo zeker.
En dan Riek van den Berg. Riek van den Bergen was toen de man die net eigenlijk alles leidde. Maar ondertussen is hij al wel weg. Ja. Ken je dat? Dat is ja. die mensen moeten dan u beoordelen, maar die zijn ondertussen in de privé een andere job.
Lang veel kort, geeft u een diploma nu?
Ja, ik was de eerste keer dat iemand heb gekregen. En ik heb daar mijn diploma.
Nee, maar dat wil ik op inpikken. Dat is eigenlijk zo raar. Ik heb, omdat je zegt jeugd, ik heb ook nooit geen jeugd getraind. En ik heb nu even A, want wij, als je als profvoetballer, ik heb de uitschrift C en B. B en dan A allemaal verkort kunnen doen. Dan heb ik de UEFA A in één jaar kunnen doen. Ja. Ik denk dat nu ook al langer is. Ja. Maar ik vind dat zo... Ik ben er niet altijd mee akkoord, want we hebben het vorige week met Jos daar ook nog over gehad. Je moet ook wel eens kunnen coachen uit je buikgevoel en je moet alles... dat vind ik. Maar ik heb dus... het enige wat ik nog meegemaakt, ik had dus mijn UEFA A. Ik heb 10 jaar in het tweede provinciaal getraind. En 3 jaar geleden kregen ze in Balen de melding dat ik mijn UEFA... Ik had niet
genoeg punten.
Ik zeg, stek die punten waar de zon niet schijnt. Ik moet geen punten meer hebben.
Waar schijnt de zon
eigenlijk? In Antwerpen.
Maar je moet de punten verhalen. Ja, je moet elke keer terug. Je moet elke keer
in de
konijnenpijp. In de konijnenpijp. In een geldklopperij. En ik moet zeggen, ik heb dus een jaar in Beringen gezeten en we hebben dat eigenlijk... 0,0 gedaan. Hè. Dus wat matchjes gekeken. Wij hebben geen ene keer op het veld geweest. Geen ene keer, hè, want dat was morgens koffieke drinken met al die... David Paas zat bij ons, Luc Reumers zat bij ons. Koffieke drinken, eerste uur, dan een matchje kaken, trainingsje maken.
Nee, maar op een zeker moment, want dan gaat er dieper op in, hè. Urbain Spaanhoven was uitgelicht. Hè. De licentiemanager van Brandegem moest mij hebben. Ja. Terwijl het in dezelfde reeks trainers stond lepen, die geen diploma hadden. Die als tijd wie op het blad stond, dat gedoogd werd, maar Urbain Spaanhoven natuurlijk, het succes die werd eruit, zoals Bello Sinder en zo. Met alle respect, Vincent Kompany heeft 2 jaar Anderlecht getraind zonder diploma.
Zonder diploma, ja.
Maar dat mag niet gezegd
worden. Nee, maar dat...
En nu ga ik, want ik wou er eigenlijk mee finaliseren. Ik heb op een zeker moment mijn stoute schoenen aangetrokken en ik heb in de laatste ambtsmaand Martinez aangesproken.
Oh, Roberto Martinez.
Yes, met een mail. En ik heb s'avonds een telefoon van gekregen van zijn advocaat, de Preter.
Jesse.
Ja, dat hij de situatie heel sterk ging opvolgen. Want ik moest toen voor de jury gaan verschijnen.
Allee, dat is wel strafverhaal.
Ja, en dat was zijn laatste maand van zijn ambtstermijn. Dus ik dacht, ik kon een mail insturen, hè, mijn situatie uitleggen. Ja. En ik ben er zeker van dat... ik ben er 100% zeker van dat Martinez dat heeft gevolgd. En dus, dat geeft toch wel aan wat voor een persoon dat was.
Dus ook, dat jij nu een diploma hebt, dat is mogelijk dankzij Roberto Martinez.
Dat is mogelijk met ik zeg niet dat Roberto Martinez dat heeft toegekend, want die was er ook niet, helemaal niet. Maar ik denk wel dat er een
dat er iets gezicht... Achter de coulissen, niet over...
Zeg, mannen, je weet toch wat achter de coulissen gaat. Hè. Dat is gelijk als voor de toer.
Ja, alsjeblieft.
Hè, daar wordt toch alles besproken. Hè.
Daar wordt hij nogal genetwerkt. Martin is ondertussen de beste maat van Mark van Bommel. Als Mark van Bommel een taxanalyse doet, dan kijkt hem altijd zo in de pers, in de ruimte. En dan zegt hem altijd van, hey Patrick, waar, hè? Dat is waar.
Ik heb eigenlijk nog een heel mooi verhaal.
Vertel.
Ja, dat moet nog gaan.
Kom. Nee, niet nog gauw. Vertel het maar.
Dus je weet, Den Hannes, je bent mijn beste kameraden, die had ik zaterdag mee naar de voetbal gepakt en mijn broer. En naast wie denk jij dat mij dat er alles zat?
Ik weet het. Ik weet het. De vrouw van Van Bommel.
Nee, de
zoon.
De vader.
Och, hè.
De vader van Van Bommel. Dus ik kom na de wedstrijd, ik volg dan de pers.
Niet de schoonvader, nee, want die kennen we.
Nee,
een quizvraag. Tussendoor, dan moet het doorgaan. Pat heeft nog gevoetbald tegen de schoonvader van Mark Van Bommel, maar hij wist het zelf niet.
Schoonvader, dat is dingetje, hè? Een ex-bondscoach.
Bert van Marwijk.
Bert van Marwijk.
Waar zou die kunnen gevoetbald hebben in België? Als je dat weet, dan zijn we een krak, want dat is een heel moeilijke. Die heeft in tweede klasse gevoetbald in België.
Ik wist aan denken, Dessel zijn contenken, Witgoer, Dessel. Nee. Waar heeft hij gespeeld dan? In
tweede klasse, ik zal zeggen, de coach van het team was Wilfried van Moer. Willy Geurts liep er in de aanval. Er was toen een zakenman, denk ik.
Die
een, Ja, wel dat je dat
ja, Assent. Ja.
Daar speelde Bert van Marwijk toen.
Juist.
Van achter, hè.
Ja, we hebben helemaal tegen gespeeld. Ja, 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 ik weet het niet.
Ik weet het ook niet meer, maar zwart. Ja. Maak je verhalen.
Dus ja, en ik kom dus na de persconferentie. Maar de Chris drinkt toch graag een pintje, mijn broer ook. Dus die hadden allebei redelijk... En ik kom boven in de... Want ik ga ze dan oppikken op tribune boven op verdiept. Ja, en dan hadden we... Hey, Pat, jongen. Ik heb van Bommel gestaan, maar de vader. En ik dacht, maar ik kende Chris. Als ik Chris gedronken heeft, die kan er een dam aan zetten. Ik wou zeggen, die stopt niet. Je vader, dat en die. Nu echt, Dave, ik zweer het toe. De maandag in Porto, persconferentie. Persconferentie is gedaan. Ik zit, dat is zo'n lange zaal. Ik zit aan de buitenkant. Die van Bommel, die komt naar boven. Hey.
Patrick.
En ik wou mijn eigen al excuseren. Hé, hey, uw vrienden hebben bij... En je broer. Hey, want uw ma verzamelde toch alle krantenclips en zo. Dus ik was eigenlijk al opgekomen. Ik wou mijn eigen een beetje gaan verontschuldigen. Ik zeg, die alles. Ik had al, die mensen hier... Maar dus die pa van Bommel, dus dat wil toch zeggen... Hij gaat dat thuis vertellen, ja. Want ik heb bij de broer, ik dacht ja, dus...
Zeg maar, heb jij nooit niet aangesproken? Ik zie een column zoek al eens, hè, in Maastricht, hè, als een analist, hè, dat al eens kritisch is, hè, dat hoort erbij. Worden dat niet aangesproken?
Ik probeer in mijn woorden niet...
kwetsend te zijn.
Ja, niet kwetsend, maar ik durf wel zeggen waar dat om staat. Ja? Als het niet goed is, je kunt niet van... als iemand een slechte wedstrijd gespeeld heeft... Ja,
Heb je dat wel eens gedaan? Zo,
ja,
ik heb nu
met Ekelenkamp ook gezegd van... Ja, oké, okay, Ekelenkamp is momenteel... Ja, die zit niet in de vorm dat hij zou moeten zijn. Dus ja, als je dat niet mag zeggen... Een supporter leest dat ook. Ja. En daar zijn ook de dikwijls... er worden dan punten gegeven in de krant. En je denkt dat ze staan dan niet bij stil. Maar dan hoor je toch... Ja, zeg, jawel, geef eens de Youssef met 5 punten.
Ja, 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 ja,
dat
ja.
is zo'n beetje...
Absoluut.
Maar ik ben zelf nooit geen international geweest. Ik heb geen Champions League. Ik moet niet gaan vertellen. Maar ik probeer in mijn woorden te zeggen van... Oké, okay, dat en dat vond ik niet goed. En dat kan helemaal verkeerd zijn. Maar ik probeer het heel duidelijk uit te leggen. Ik ga niet van... inverted wingbacks en zo spreken, want dat was in onze tijd.
Ja, maar tegenwoordig moet dat, hè, alle space. Ja. En een swap hoor ik dan zeggen op de tv van onze vriend Song, een swap, hè, dat is een switch of play.
Ja, ik merk wel dat je ja, met de Lierse, dat je toch soms bepaalde conclusies hebt getrokken, waar dat je dan niet mee eens waart.
Ja, dat klopt. Dat moet, hè.
Dan zit je dan te vloeken voor uw gazet.
Ja,
maar jij was toen, wie was toen... Jij wordt trainer, maar wie deed dan de persconferentie? Want,
De Roel Rijmen, de persconferentie deed dingen, hè, met een tijd 2. De Ben Brandsels, dat heeft de heer. Hè.
Ja, maar, mocht, ja, juist, ja, ja, ja.
Ik mocht die niet doen.
Ja, ja, het is ermee. Ja, ja, ja.
Ik mocht die niet doen toen. Hè. Nee, maar dat gelijst. En zeker, ja, als Patrick in de krant stond met een column, ja, is wel Patrick Goots, hè. Die wordt gelezen. Hè.
Nee,
ja, maar dat is toch zo. Ja, maar dat is toch zo.
Nu, ja, ja, maar, het is, maar je weet ook dikwijls niet, en dat is ook dikwijls het moeilijke. Je weet ook niet wat door de week geweest is. Want dikwijls kun je iets zeggen van, ja, dan die... dat er ook op niks, maar dat kan goed zijn dat je nou de match zegt, ja. Ineens gedaan als trainer wat ik gevraagd heb.
Maar dat is zo.
Dat is ook dikwijls zo. Dus, maar jullie, je komt zo wel wat mensen tegen en soms moeten kritisch durven zijn. Hè. Dus, en het is altijd plezant als alles goed is, hè. Als ze winnen.
Maar dat kritische, hè, Patrick, is ook soms, zou ik het zeggen, je hebt als trainer een evaluatie ook naar de wedstrijd. En je denkt dan soms, had ik dat niet moeten... En je leest dat dan, hè, en dan... Soms is dat ook een voordeel, hè?
Ja.
Dat wordt eigenlijk bevestigd in uw eigen denken. Ja, je hebt wel gelijk, hè?
Het is al wel eens geweest dat ik bijvoorbeeld gezegd heb dat ik zeg... vorig jaar dat Balikwisha en dat de aanvallende flankspelers en de 10, dat die eigenlijk te weinig statistieken en dat er niet... En dan was er eens een match, dan scoren die... Ja, ze hebben daar eens 3 of 4-0 en dan stonden ze onder rust al 3-0 voor en dan stond ik onder de rust bij de...
6-0 was dat toen, hè?
Ja, stonden ze bij de man die boven de video al is. Ja, ze hebben precies toch uw kolom gelezen, want ze staan scherp. Dus, ja, dan is dat wel plezant. Dan is dat wel
plezant. Ze hebben veel ons tanks verloren. Hè?
Amai, stanks, het verschil te maken in een nul status quo moment.
Ja.
Breiwet, ja, die nagel, daar zijn we al veel te lang op aan het kloppen. Maar
ik,
ze
ik lees
misschien...
dat ze met Donny van den Beek misschien wel bezig zijn.
Ja, maar ze dachten misschien dat die een Ondrejka die actie kon van op de flank misschien af en toe of centraal kon maken, hè, die lang oud is.
Al Overmars gevraagd, die is terug aan het trainen. Dus ja. Zo, want er waren wat geruchten dat er... maar Stenks was de man, die is eigenlijk, want die speelde in het begin op de flank, was hem eigenlijk niet bepaald. En dan heeft hij hem op een gegeven moment op de 6 en op de 8 gezet.
Ja, ja.
Maar hij had ook niet de statistieken van dat hij bijvoorbeeld 10 assisten, nee. Maar hij deed wel altijd de vooractie en de pas tussendoor. En dat missen we nu
wel. Dat is wel een beetje te veel alderwereld. Hè? Die lange bal,
ja.
Die goeie run. Maar dat kun je niet blijven.
Nee, maar tegen een laag blok, hè, gewoon af en toe is ook
zo
een artiest nodig.
Ja.
Met een dubbele schaar die zo de tribunes in vuur en vlam zet en een overtel creëert. Want ik had dingen, Feyenoord Lazio, om het over gehad. Die een bal. Ze staan, Feyenoord staat laag. Stenks staat op de rechterkant van het veld, vrij hoog, tegen de middenlijn ergens. Er komt een bal, ze proberen eruit te komen. Er komt een bal, een diagonaal op Stenks. Wat doet hij met de linkse? Die pakt die een bal in de volley, snijdt die en hem gewoon op de spits, op Jiménez.
Ja, ja, ja.
En die zet 5 man buiten spel gewoon. Allee,
ja. Ja, die snaat heel
lang. Met één bal, hè. Dus dat kan je wel. Hè. Iets anders. Jij hebt altijd ploegen samengekregen in Urbain die te goed waren voor de reeks vaak. Spelers die op een hoger niveau speelden en die dan onder andere voor u lager gingen voetballen omdat je dat goed verkocht kreeg. Hoe was dat soms voor die tegenstanders? Want die dachten, allee, de vedetten zijn weer hier. Dat is wat ik bedoelde met de jaloezie. Hè?
Dat is niet gemakkelijk.
Als je begint met Beerschot toen in Provinciaal, denk ik.
Maar dat is leuk dat je dat zegt. Ik vind dat ook tof dat je dat zegt.
Dat stak de ogen uit.
Ik ben coach gewonnen bij Delta Londers. Ik ben de kampioen mee gespeeld. Met een ploegje van rond de kerk. Daar 2 keren zelfs. Derde naar tweede naar eerste. We hebben nooit in eerste Provinciaal gespeeld. Er was geen één vedette bij. Dan ben ik coach geworden van... dan ben ik naar Wilrijk gegaan. Die waren net gedegradeerd. Die hebben die terug naar boven gebracht met dezelfde spelers. Ben ik coach geworden op Ruppelboom. Waar na 4 spelers waren gedegradeerd. De derde met Mark Schaases. Ja. De vierde. En ze stonden de laatste na 4 speeldagen. 3 jaar later stonden we in tweede. Hè. Dat waren niet de vedetten. Dat was een ploeg samengesteld met spelers die... Die kende en wat ik van dacht, dat gewoon de meerwaarde zijn. De verdette ploeg heb ik gekregen op de Beerschot.
Ah, ja.
Die heb ik gekregen. Ik heb
maar
die
hoe keek een tegenstander?
Maar ik heb die niet
dat
gekregen.
Was toch, nee. Maar dat was wel, hoe kan dat nu? Wij moeten nu plots Champions League gaan voetballen tegen dat soort mannen.
En voor een tegenstrever was dat zoals er nu eigenlijk tegen Wilrijk wordt gespeeld. Hè. Een tegenstrever die kwamen filmen vooraleer dat ze op het stadion, als ze in het stadion kwamen. 1-0 is een goede uitslag. Hè. 2-0 is nog zeer verdienstelijk. Hè. 3-0 is normaal. Hè.
Ja.
We gaan geen 5 en 6-0 verliezen. Hè. We hebben weinig matchen met die uitslag gewonnen. Hè. We hebben ook wedstrijden, maar met 1-0 gewonnen. Hè.
Ja.
Wat was dat voor de tegenstrijd? De match van hun leven.
Jullie fans wisten niet soms... Ik heb die matchen toch voor ATV, de titelmatch, altijd becommentarieerd. Hè.
Tegen Groen-Rood-Katalijn.
Tegen Groen-Rood-Katalijn heb ik gedaan. En ik merkte dat. Ik ken ook wel wat gasten die wekelijks gaan zien. Die wisten niet, soms niet tegen wie het was. Die zaten gewoon op het café en... Wow, het is vandaag de Beerschot en we zien wel tegen.
Ja, ja.
Het is een ploeg in het groen. Het is één in het mauve, whatever.
Ja,
nee, wisten ze vaak niet.
Maar dat heeft ook zijn nadelen. Hè? Want, tegen Pelt, hè, een uitverkocht stadion.
Ja.
We hadden smiddags getraind. Spaanover traint altijd op de wedstrijddag. Want dat is de innovatie die ik 10 jaar geleden al heb ingebracht.
Ja.
Daar werd dan op Blessing gegooid van Oostende. Dat zal beter verkopen. Maar ik doe er al 10 jaar. Dus met Beerschot hebben we in de namiddag getraind. De eerste goal die we maken, was eenmaal ingetraind. Want ik wist dat die linkscentrale verdediger die een bal kort op zijn middenvelder ging spelen. Daar zat Pieter Maal tussen en daar is na 18 seconden even gescoord. En ik kwam boven, 4-0 gewonnen, Pelt, hè, tegen de uitdager van de reeks, vol stadion. En ik kwam boven en ze zeiden, nou, hadden we toch gedacht dat je vandaag eens ging doorduwen. Dus dat heeft ook zijn een andere kant van de medaille. Hè?
Zeg maar,
is nooit goed genoeg.
Ja, soms bellen, ik kan even onderbreken, Pat, want soms bellen wij spontaan iemand op, maar hopen we dat die vriend van de show, dan hopen we dat die oppakken. Je hebt nu net een naam vermeld waar ik een voetbal fascinatie mee heb. Ja, ik ben een Tottenham fan, hij is een Celtic fan, wij spreken regelmatig over
Tom Pieter Maat.
Ja. Tom Pieter Maat. We gaan eens proberen, want je zit nu bij Patro
Wijzen.
Stijn, wellicht zitten met de auto. We gaan gewoon eens proberen... Wacht, hè.
Ik denk dat hij om 4 uur trainen, hè. Is het niet?
Zou hij aan trainen nu? Wacht. We gaan het zien. We moeten goed stil zijn, dan kunnen we hem horen. Old school nu, hè?
Hey, Dirkke.
Hey, Tom, voordat je iets zegt, je zit live in de podcast met Patje er ook bij. En uw ex-coach is hier van bij Beerschot, kende hem nog, van in de lagere reekse.
Ah, in de lagere reekse, ja. Dat kan niet anders.
Ja. Tom, we gaan u niet te lang storen, hè, maar de Urbain, die had de naam dat die spelers kon enthousiasmeren en kon aantrekken op zijn eigen manier. Hoe heeft hij nu in godsnaam overtuigd om toen in vierde klas te komen shotten?
Goh, ik was eigenlijk... we waren op weg om kampioen te worden met Racing Mechelen in derde klasse, dus om te promoveren naar tweede. En ik had Urbain uiteraard gehad... Hij zorgde voor de jongens die de overstap wouden maken bij KV Mechelen onder Mark Prijs dan. Van de tweede ploeg, dus van de belofte naar de A-kern. Dus Urbain was eigenlijk voortdurend met jongens zoals ik en Jonas Laurijsbeerdijk. Dus ik kende hem supergoed. En ja, hij wist dat ik dat jaar bij Racing Mechelen op rechtsbak speelde. Ja, Urbain kende me goed en hij wist dat rechtsbak niet hetgeen was wat ik de rest van mijn leven wou spelen. Dus ik denk in maart, april heb ik bij Racing mijn kruisband gescheurd. Als we bijna kampioen waren, dus eigenlijk zeker van tweede klasse. En Urbain heeft me toen gezegd van, kijk, ik weet dat je kruisband hebt gescheurd. Het interesseert me niet, ik wil dat je volgend jaar naar Beerschot komt. Jij wordt mijn zes voor de komende jaren, je gaat die trein pakken. Ook al is dat vierde klasse en gaat je nu naar tweede klasse, vergeet het. Ik ga ervoor zorgen dat je bij ons revalideert. Dat je erdoor komt en dat je terug voetballer wordt op de zes en niet op rechtsbak. En ja, voor mij, ik wist genoeg op die momenten, Dave. Voor mij was het klaar. Ik was volledig gecharmeerd. Ik kon terug met erbij gaan werken ook. En dat is eigenlijk super snel gegaan. Hè. Ondanks dat, ik kan me nog herinneren dat er wel kritiek was binnen het Beerschotbestuur toen. Want ze zagen me komen die eerste training. En ik kwam op mijn krukken aan en er ging heel veel rond toen. Van hoe kun je nu zo'n kreupel... een kreupele speler binnenhalen en dat kan toch niet dat we zoiets doen en dit en dat. En ik weet dat Urbain, Erik Roef, toen de voorzitter, hebben toen gezegd van geef dat manneke maar een paar maanden en dan zult je wel zien. En ja, kijk, het is er toch wel van gekomen, hè. Dus ja, zo is het een beetje. Toen heeft Urbain me eigenlijk heel gemakkelijk
genomen. Ongelooflijk. Tom, we gaan u niet te lang storen. Ik heb nog één vraagje. Ze zeggen wel eens over de Urbain dat hij een 23,5 uur per dag met voetbal bezig is. Klopt dat?
Understatement, Dave. Understatement. Ik zou er toch nog een half uur bij doen als ik u was. Dan zet je er wel.
Ja. Urbain, heb jij nog iets te zeggen tegen een Tom?
Tom, je weet dat ik u volg, hè. Je weet dat ik de patro in u volg en dat ik nog altijd heel, heel, heel veel plezier heb in uw prestaties. Dat ik het jammer vind dat je in 1B speelt, want voor mij zit er niet een A-speler. Maar je weet hoe fantastisch dat ik uw carrière vind, hè, man. Dat weet, hè.
Dank u, coach. Ik ben u nog altijd heel dankbaar voor de kans die je me toen hebt gegeven. Ook als jonge gast van 18 in die wereld terechtkomen en me later gidsen op de Beerschotterrein. Waren super, super, super mooie momenten in mijn carrière.
Oh wel. Ik kan toch nog één... ik heb nog iets plezant. Tom, wat hebben Stijn... Het is geen quizvraag, het is een oprechte vraag. Wat hebben Stijnen en Urbain Spaanhoven gemeen met elkaar?
Het zijn alle twee krakken in een ploeg week na week na week na week. Op te laden, mentaal onder te staan. En je ziet dat zowel aan de ploegen van Stijn als de ploeg van Urbain ook. Die zullen qua intensiteit altijd 300% aan de dag leggen. En dat is het grootste op de kwaliteit die niet mag ontbreken. Als je straks van boven wilt meespelen in een reeks, dan kun je geen snipper dagen pakken. En ik denk dat je het aan beide hun carrière wel ziet. Qua titels dat er worden binnengehaald, je kunt bij beide... trainers wel zien van dat ze die kwaliteit hebben. Want als je dan niet week na week je ploeg kunt opladen, dan kun je een kampioenschap vergeten.
Voilà. En ze hebben ook gemeen wellicht dat ze nooit naar Benidorm op verlof zullen gaan met de vierde ref.
Dat zou wel eens kunnen. Dat is nooit.
Tommeke, hartelijk bedankt dat je even tijd had voor ons.
Tom, tot snel, jongen. Tot snel.
Salut, Tom. Yo. Maar dat is dus top, hè, dat we gewoon even bellen.
Natuurlijk, om daar even op in te pikken. Het is niet altijd gemakkelijk om met een verdette ploeg. Wij hebben dat bijvoorbeeld met KV Mechelen mee. Ik ging van Antwerpen.
Ah, ja, juist. In derde klas.
Wij waren
zeker.
Prof.
Niet,
maar derde. Ja. Wij waren prof. Daar liep daar Geoffrey Petier zat daar. Ja, Bertond. Ja. Tom.
Kaliwe?
Nee. Tommeke.
Verlinde, nee.
Peters, van Sunderland kwam. Jan Verlinde stond. Ja. Wij waren allemaal. En ook overal wat jij zegt, overal waar wij kwamen, dat was in het roet aangeduid. Hè. De Antwerp komt, of Mechelen komt
niet. Simpel,
en we hebben geen enkel match gewonnen in de West-Vlaanderen. Hè? Wevelgem, op onze Napel, Torhout, op onze
Napel. Ja, maar dat kwam door de ballen. Hè? Want als de ballen overvlogen, dan kregen... Weet je
dat
nog?
Dat was in Evergem.
Zeg, dat is heel kort. Dat geweldig verhaal.
Wat ik ook wil zeggen, ik heb dat bijvoorbeeld ook meegemaakt in Molwezel met een Kurt van der Paar, met een Nick Nuts, met een Geert Konings, een Sam Aerts, ook allemaal man. Dat is niet makkelijk. Maar op termijn, na 30 speeldagen, dat gaat ik dikwijls langs de...
Waar ik enorm trots op ben op Kiel, die zeggen dat ik op 3 jaar, 1 keer thuis ben verloren. Ja. 1 keer op 3 jaar, en dat zijn heel wat matchen waar een tegenstrever opgepompt en waar eigenlijk iedereen wachtte dat je eens een keer verliest. En dat was inderdaad tegen onze vriendje en uw trainer is in Zulte-Waregem en vorig jaar RWDM. Euvraar.
Och, dat is zo'n
0-1 tegen Astel thuis. Tegen de gang van het spel in, maar we verloren die wedstrijd. En daar ben ik enorm trots op.
Ja.
Dat één keer op drie seizoenen, dat vind ik uniek. Ja. Hè? En toch altijd tegen die druk voetballen. En pas op, je speelt met je publiek, maar je speelt ook soms tegen je publiek. Je zit een Antwerps publiek, Patrick. Je weet het, hè?
Geef een basis Elvis van tegen Pelt. Ik heb het hier voor mij.
Volgende.
Dan vraag ik u iets. Hè. Probeer het eens.
Ja, we zitten met onze Jeff Snijders in de goal, uiteraard. Ja,
klopt.
Amai. Ik begin, Ventose speelde, Daal speelde, David de Smit speelde, Tom Petermaat speelde, ik ben niet zeker, Jerik Schaassens die speelde, de Kevin Baart is ingevallen, achterin, amai, nu zijn contentjes, de Hannes Mies die speelde achterin. De van Cirkel Brugge, de centrale verdediger, de portier.
Nog een eerste klasser, nog een ene. Ja. Nog een van het eerste klasse.
David Beulen, maar ik zit op de rechtse backs in de contenken, want dat was niet meer de Kenny Lavert, dat was de... Ah, dingetje.
Wesley was er ook bij.
Wesley Snoes, maar de rechtse back is de Smit. Niet? Smit niet?
David Smit.
Wie was de rechtse back toen?
Sven van der Rijden was er ook bij.
Sven van der Rijden, Sven van der Rijden.
Die...
Nee, dat is spits, hè.
Dat is een spits, hè. Ik zeg het, hè. Daal, Ventose.
We zijn er.
Ja, hè.
Snijders, Daal, De Beulen, De Smet, Meus, Pieter Maat, Portier, Schaassen, Snoeis, Van der Rijden en Ventose. Ja. En op de bank in Keila, Ascension, Baart en Lavaart. Ja,
Baart is een fantastische bij die vierde goal. Schitterend, een dubbel, niet een tweeën. Dat zei de eerste klas.
Spijtig ook dat hij een kwetsuur...
Ja, Kevin, spijtig.
Want die echt waar, want hij speelde... Ik zag die op Antwerpen en die doet nu van tijd met de Legends mee. Oh, die gast
die kan voetballen. Man, en die werd uit het publiek, niet simpel, hè, uit het publiek van Beerschot werd die echt. Omdat hij zo'n goeie, toffe jongen is. Gewoon een gast. En, was een leuke jongen voor mij te werken. Ook,
Maar nu zei het onderwerp in de voetbalstad. Hè, van, zijn er voor den die of zijn er voor den die? Ik vind het altijd prachtig. Je krijgt 100 keer per dag die vraag. Hè. Maar ik leg altijd uit van, als je niet in de wieg de paplepel rood-wit of mauve gehad, ik kom bij allebei oprechte ploegen graag altijd gehad. Dus ik vind het, maar het is wel altijd wel charmant hoe daar dan over gediscuteerd wordt, want dat leidt altijd tot toffe gesprekken. Hè?
Maar dat is toch fantastisch dat Antwerpen de laatste jaren voor Antwerpen voetbalstad. En Beerschot komt er wel door. Hè? Trouwens, is het niet eerst. Het is toch niet eerst in 1B. Die komen er wel door op hun manier.
Iedereen elkaar punten afpakt in 1B.
Maar op hun manier gaan die dat wel doen. Oké, die mankeren nu misschien die financiële inbreng die je nodig hebt. Hè? Je kunt niet anders.
Dan dat je die groep bijeen krijgt met eigenlijk...
Met die middelen. Hè?
Met geen geld. Hè?
Ja, dus, je moet het altijd niet negatief bekijken.
Nee, dat vind ik ook.
We moeten het nog even hebben over Engeland, want ik had eigenlijk vorige week, was ik eigenlijk gaan zien naar Tottenham-Chelsea en achteraf ben ik eigenlijk blij geweest dat ik niet gewist ben, want dat had een hartverzakking geweest, Pat. Ik weet niet of je die match gezien hebt. Yeah. Romero valt daar uit, direct rood, dat is 3 matchen uit. Van de Ven, wat de revelatie achterin in de Premier League is van Wolfsburg, die in overkwam, die Hollander. Ah, die trekt daar zonder contact zijn hamstring uiteen. De Madison, zijn knie, dat is de spelmaker van Tottenham. twee rode kaarten tegen Chelsea. Dus op één moment zie je eigenlijk uw seizoen gehypothekeerd worden.
Wegen, 1-4. Hey,
die speelde met negen... Hey, maar die Postecoglou, die coach, man. Met negen man speelde die hem op de middenlijn, hoge druk op de tegenstander. Dat vond ik fantastisch. Dus die hebben daar gestreden voor lijf en leden, like leeuwen. En dat was echt prachtig. En je moet ook zeggen, like het is van, er zijn andere clubs in Europa die miljarden en dit en dat. En daar spreken de mensen een week van. En dat komt dan in de krant en dit en dat. Maar Tottenham, oké, die hebben ook geld. Hè. Maar dat is niet in die grootorde van veel andere clubs daarboven. Dus als die meedoen in de top 4, vinden wij dat al... Ik heb nog een abonnement gehad en zo. Ja. Vinden wij dat wel heel plezant.
Absoluut.
Maar nu, er snuffelde aan de leiderspositie. En dan in zo'n matchpad...
Gebeurt dat.
Dan zit ik voor die NTV. Ik en plots mijn dochter lag al in haar bed. We waren met een man of 4, 5 aan het zien. En plots scoort Eric Dier de vrije trap. En die maakt daar, denk met 9 al, de gelijkmaker. 2-2. Wij springen door recht, jongen. Wij trekken. En die flatscreen van de muur. Iedereen wordt zot. Heel de buurt kan dat horen. En dan wordt die voor 2 centimeter offside
afgevlogen.
Afgekeurd.
Wat denk je dat we gedaan hebben in de onderwereld? Onderwereld die een bal binnenstand op Genk.
Ik stond in het veld. Dat is bij
toch
het veld.
Je bent een voetbalsupporter. Dat is toch fantastisch. Ja, die moment. Stel je voor dat die wordt afgekeurd.
Ja.
Door voorafgaandelijk de grijze zone. Want je hoort wat tegenwoordig.
Ik gooi Engeland op Urbain, omdat ik... Ik ben, denk ik wel, ik denk dat ik dat mag zeggen, een man van mijn woord. Pat, waarom ben ik over Engeland begonnen? Jij hebt mij iets gevraagd over Engeland.
Jij ging daar shoppen zeker? Okay.
Ja. Dus ik ben er elke winkel afgegaan om voor Patje Boom Boom een t-shirt te kopen, te vragen met een Union Jack op van Great Britain. Ja. Wat zeggen die mensen tegen mij? Yeah, we have that, but you're in the wrong season, mate. You can't find it now. Dus je kunt daar nu een t-shirt voor de winter, dat kun je niet vinden.
Dus dan wacht ik tot de zomer.
Ja. Maar ik ben natuurlijk de man van mijn woord. Dus ik ben blijven zoeken. En uiteindelijk, Pat, heb ik beet gehad. Het is niet eenvoudig. Het is zo wel wat gestileerd met wat hoeken en plooien en dit en dat. Ik heb toch, want wat maat vroeg je?
Een medium.
Je moet dat niet zeggen.
De grote medium.
Dus kijk.
Oh, schitterend, Dave.
Kom maar op, toch,
amai, jong.
Een Union Jack erop. Doe hem eens open. Want dat was nog zoiets. Als je nou gewoon van die toeristenwinkels binnenvalt...
Nee, ik ga hem niet open.
Maar doe hem even open.
Ik ga hem...
Doe hem thuis open. Ja, stuur mij een foto.
Ja. Volgende week is het in de Cobra 30 plus park en ik ga hem aan doen.
Ah, voilà. Maar ik weet niet of hem past. Hè.
Ja, wel, je gaat passen.
Dus omschrijf even, want dit is audio. Zeg je
nou juist een motor op St. Patrick of is dat verkeerd?
Nee, dat is de prijs. Hè?
Dat is de prijs.
Oké, Dave, bedankt. Want ik ga... ik was in de week hier met mijn beste camera. De Stef, die woont in Engeland. En die zei, Pat, je moet dus naar Engeland.
Die heeft mij ook een bericht
gestuurd. Ja, hij heeft gezegd. Die volgt ook de podcast.
Wat is zijn echte naam?
Stefan Klaassen, eeuwige supporter van Berchem altijd geweest, nog altijd.
En in Engeland, voor wie is hem daar?
Ja, vroeger voor Crystal Palace, maar dat is wat verder. Maar hij woont vlakbij Ipswich.
Ipswich, dat is East Anglia, dat is zo richting Norwich. Dus, schoon een derby.
Hij is uitgenodigd om... is een wedstrijd gaan te zien, hij kan daar... Dave is een Tottenham-man. Ik zeg, maar Ipswich, dat gaat hem ook wel kunnen bekoren.
Tegen de Bobby Robson stand, hè. Prachtige club.
Dat is toch Ipswich?
Ipswich. Ooit Europees. Top gestaan, hè. Pas
die
op,
noemden
hè.
Ze de Tractor Boys en die hebben ooit aan de arm gehangen van de Gert Vrijen. En die moest toen gewoon ja zeggen. Het was een
orde.
Hij heeft het toen niet gedaan. En hij zei nog voor te lachen tegen mij. Ja, Dave, de Tractor Boys. Dat had nog gepast. Fantastisch. Toffe gasten, Gert. Ik wou nog bij zeggen. Ik ben dan blijven zoeken in die winkels. Maar gevonden dat niet. De volgende keer dat ik ga en als het seizoen is, ga ik u nog een en dan een speciale kopen. Want als je die toeristenwinkels binnenliep, die hadden daar zo half en half. Maar dat stond daar bij zo, I love London. Dat moet er allemaal niet op. Alleen de vlag. Ik hoop dat er alleen de vlag op staat. Ik weet het niet. Hè. Er staat toch niks onder? Hè?
Nee, er staat niks onder.
Nee. We zitten in Engeland. Heb jij nog iets met Engels voetbal? Erbij?
Jawel, tuurlijk. Ja, we zijn in Oss City. Hè?
Ja.
In de lotgevallen nu van Manchester. Ja, vooral City, hè, in Adoku. Hè, dat is het, ja. Het fenomeen dat er is.
Hoe ver kan een Doku geraken, denk je?
Ja, ik zeg gezien hoe oud is hij? 21? Ongelooflijk.
Morgen oud.
Wat je de stappen hebt gezien op zijn, tussen zijn 17 en nu zijn 20. Oh, hij zit al in de beste club van de wereld, met topspelers, met een topcoach. Er gaat heel specifiek gewerkt worden. Ik denk dat het een zegen is voor de Belgische voetbal. He, want we hebben toch wel wat verloren. Ja. National Flow bedoel ik dan, de laatste jaren. De Bruyne zit ook op zijn 33. Er zijn wat spelers die over de datum ontgeraken zijn. En als je dan met zo'n speler kunt, dat gaat toch wel, denk ik...
En ook wel in een ploeg terechtgekomen die ook wel het voetbal speelt.
Ja, dat hij, ja.
Oh, ja, als je...
Wat ik niet begrijp in de National Flow is dat ze hem links zetten, Patrick. Ik zal je zeggen waarom. Lukaku, wel een topspits is, en je nog die zijn goalen ziet. Allee, die valt niet over te discussiëren. Dat is ook een ogenboom soms waar ze kritiek op hebben. Ik begrijp het niet. Maar ja, die moet toch een aanvoer hebben. Hè. En als je nog binnendraait, ja, die... is toch weg. Het is toch weg. Wat moet je dan doen dan bij Lukaku? Hè?
Ik zie dat ook dikwijls nu... ik vind bijvoorbeeld... Ik heb vorige week tegen Porto gezegd... Ik vond het dus onverantwoordelijk. Allee, onverantwoord. Antwerpen speelde met 11 rechtsachter. Ik vind... Een linksback, voor mij moet dat een linksvoet zijn.
Dat moet een linkse voet zijn.
Vind ik.
Die moet die bal
eigenlijk een linksvoor, eigenlijk moet je in elke ploeg minimum 2 linkse. En een Antwerpen heeft er bijna geen.
Leidt er geen. Dus Tony, die komen op binnen.
Naar binnen. En dan is dat een spits natuurlijk ook. En dikwijls, wat er dan ook dikwijls gebeurt, dan durft de Moeia nog eens tegen zijn voet zetten. Moeia die wil al dat die voorzetten. Ze komen niet altijd aan. Maar ik vind dat ook. Ik vind een linksvoetige in een ploeg is toch altijd wel...
En die ballen komen achter die verdediging gedraaid. Hey, daar ligt de ruimte. Hè. De ruimte ligt van de verdediger weg. Hè.
Als spits zoek jij ook die positie voor de goal. Maar als jij inderdaad... Ik weet dat vroeger. Ik was nu geen spits die een kopbal doelpunten. Maar als je zo'n een gast had die de lijn afging. En dan van het moment dat je denkt, nee, gaat hem komen, terugdraaien. Ja. En dat zie je voor het heel veel. Hè.
Ik vind dat in een moderne voetbal vind ik een beetje te veel geaccentueerd. Ja. Dus die buitenspel die tegen hun voet stond en die komen dan in dat blok in het midden, want ze gooien de nas helemaal dicht en dan moet de verdorie goed zijn.
Dat moet niet goed zijn, ja.
Mannen, laten we afronden met iets geweldigs waar wij al heel vaak over gebabbeld hebben, Urbain. Ik weet niet of jij er aanhanger van zet als in uw trainersfunctiepad, maar het systeem dat een Urbain al jarenlang speelde of speelt, dat is geweldig, hè? 4-2-2-2. Dat kun je aan geen kat deftig uitleggen. Je moet dat snappen, je moet dat voelen. Wat is het voordeel van die opstelling?
Nou, ten eerste, je hebt een speler meer in de nas. Hè. En ik zeg altijd dat een bal in de nas, hè, dan zit het kosten bij de goal. Ik zie heel veel spelers die doen een goeie actie in de nas en wordt die bal aan de buitenkant gespeeld. Dan zeg ik altijd, het is weg. Want als je op de buitenkant zit, dan zitten er 3 verdedigers die op die lijn staan voor u. Maar als je in de nas de bal er kunt tussensteken, komt de 1 op 1 met de keeper gelijk als
maar je moet ook ruimte houden natuurlijk om te krijgen.
Inderdaad. Maar je speelt met een man meer in het midden. Dus ik denk niet PSV onder zijn goede trainer vorig jaar, 2 jaar geleden, die nu naar Portugal is. Ik zeg Schmid.
Ja, ja.
Schmid. Portugal toch, hè? Of zijn verkeerd, hè, Schmid, waar je ziet. De Red Bull ploegen spelen het allemaal. De Duitsers hebben het tegen de Belgen geprobeerd. In een interland vorig jaar. Maar ze vergaten dan, Onana leed ze dan altijd aan de bal. Dat was dan de grote speler. Maar ze niet doordekte daar. Die 6 en die 8 speelde naast
dat. De Rosé bedoelde, Smit.
Rosé Smit, ja. Company speelde het laatste jaar met Anderlicht. En ze pakken het aan de Final Four. Hè. Ze zitten dan in de eindronde. Het is een systeem waar dat vooral uw backs zijn tegelijk wingback en back.
Ja.
Tegelijk. Die 3 achterin en dan die wingbacks, dat zijn dan de wingbacks, maar die in een 4-2-2-2 zijn uw backs zijn eigenlijk de wingbacks. Hey, waarom? Omdat die ruimte voor hun hebben. Je speelt met 2 diepe spitsen. Patrick is altijd aanvaller geweest. Die weet het goed genoeg. Als jij met 2 spitsen diep op de 2 centraal verdedigers speelt, altijd problemen.
Dat heeft ook niemand
niet. Niemand heeft dat graag. Hè? Want ze worden onder druk gezet tegen uw voet. Je kunt niet uitvoetballen. Je gaat dingen doen die je eigenlijk niet wilt doen of niet goed kunt doen, want je kunt wel goed verdedigen. Maar ineens, er wordt veel ruimte gecreëerd in de rug voor de infiltraties. Ik zeg altijd, de ruimte ligt achter de verdediger. Als je voor de verdediger blijft, kan iedereen verdedigen.
Speelde Dave de Hert ook niet gespeeld bij Racing Mechelen?
Ja, dat is mijn systeem. Ja, dus Dave is 6 jaar mijn assistent geweest.
Inderdaad, want toen hij in Racing Mechelen speelden wij voor de beker van Antwerpen met balen. Maar we hadden natuurlijk de grote pech... De Dave was al in mei beginnen trainen. Ja. En die had al ik weet niet hoeveel trainingen. En wij met ons ploegje, wij hadden één keer getraind, denk ik. Ja, en onze bak dan volgen. En onze gasten, die wisten op een gegeven moment... Ik heb dan op een gegeven moment... ik ben dan overgeschakeld naar een 3-maandsverdediging. En dan hebben we eigenlijk zijn we maar in een match gekomen. Ja. Dus omdat we dan toch ook wel wat ruimte... Maar die waren veel te sterk voor ons. En dan, ja, als dat systeem, als dat loopt...
Wat de bedoeling is dat je die alle spaces gewoon gebruikt. Maar dat is... Ja.
Dat is niet altijd makkelijk, hè?
Kijk nu eens naar een 4-3-3. Hè? Want er wordt, dat is een kwestie van 5 meters. Een 4-3-3 is een diepe spits, een 9 en een 10 die dat er kort in zijn pocket speelt. Hè? Want je moet al de woorden nu gebruiken, gelijk als ze ze graag hebben. Hè? En die 10, die 11 en die 7, hè, die moeten afwaken in die alle spaces voor ons speelbaar te zijn. Dit is hetzelfde. Alleen staat uw spits dieper. Ja. Je kan hoger druk gaan zitten. Je hebt die infiltraties, je hebt die contrabewegingen van die twee spitsen. En je hebt die twee alle space spelers die, ja, 15 tot 20 meters naar binnen spelen. In de driehoek tussen de vleugelback, de centrale verdediger in de middenvelder. En daar moeten we uw vleugelbak eigenlijk van op anticiperen.
Ja.
Maar dat is trainen. En je moet op dat systeem wel heel hard trainen. Want de meeste jongens zijn gewend van 4-3-3, van in je jeugdhelftallen. En je moet natuurlijk... En dat is van de eerste training.
Speelde Brazilië daar vroeger niet?
Brazilië speelde, dat komt van Brazilië. Hè? Ja, dat komt van Brazilië.
60's of zo.
Ja, absoluut. Ja. Maar ik heb...
Dus je bent toen naar Ginder gevlogen?
Nee, Ferreira. Emilio Ferreira speelde dat in een tijd. Ik ging al eens naar Mariscalse zien, omdat dat een kameraad van mij is, vanuit de vriendenkring. En die speelde toen in de Lierse met Ferreira 4-2-2-2 en die gaan winnen op Anderlecht.
Allee.
En ik zag toen de eerste keer, dat is veel jaren geleden, hè, waar ik over spreek. Ik zag de eerste keer dat systeem, ik was daar direct door gecharmeerd.
Ja. Zeg eens even van die binnenste twee en die buitenste twee die naar binnen komen. Wat is de functie van die een 2-2, de middelste van de opstelling? Dus niet de verdediging en de spitsen, maar ertussen.
Hoe lopen die? De 6 en de 8 moeten achter elkaar staan. Die mogen nooit naast elkaar staan. Want als die naast elkaar staan, dan is de ruimte tussen de twee alle space spelers, ja, ik noem dat 2,5, is te groot. Dan komt er een ruimte. En dat deed de Duitse bijvoorbeeld tegen de Belgen. Want die trainer heeft na een half uur omgeschakeld. Flik was dat. Ja. Heeft na een half uur omgeschakeld, omdat ze niet konden belopen. Dus die 6 en die 8 die moeten geschranst en geschakeld achter elkaar staan. En dan die twee, alle space spelers, die moeten echt in die ruimte staan. Zoals ik het uitteken, ik maak altijd die ruimtes.
Die ook in die pockets komen.
Die moeten in de pockets van die twee spitsen spelen.
Ah, ja.
En wordt die spits ingespeeld, dan moet je eronder zitten eigenlijk. En dan moet je een tweede spits anticiperen met een infiltratie te doen, ja, in de rug.
Maar dan moet je defensief wel veel discipline ook hebben met zo'n systeem.
Dat is, ja... Dat was ook het probleem. Nee, dat was geen het probleem, maar dat was de charme op het kiel. Wij speelden altijd heel hoog in dat systeem. Morgen kreeg je al wel eens een goal tegen. Hè? En dan, wat gaan we dan nu zeggen van de goals die ze tegenkrijgen? Omdat ze vanuit de lage opbouw allemaal denken dat ze vanuit hun keeper de opbouw kunnen doen. Ik word er ziek van. Hè? Als je de percentages zou moeten zien, hè, want ze analyseren graag en alle analisten zijn ermee bezig. Maar ik wil wel eens zien, de percentage, en ik heb het nog niet gezien. Hè? De analyses zijn er nog niet aan. Hoeveel procent en hoeveel golen dat je pakt en hoeveel meters dat je pakt mee we nu bouwen. Want ik zeg, die eerste 40 meters gewoonlijk van de 10 keer 8 keer de bal verliezen.
Oh ja, tuurlijk.
Maar iemand heeft dat uitgevonden, we weten allemaal wie.
Dat is een trend, hè.
Ja, en iedereen wil dat. En ik begrijp dat ook, als je spelers hebt die dat kunnen, dat uit voetballen, dan is dat goed. Maar ik zie nu ook dikwijls matchen in de provinciale en die trainers willen dat dan ook doen. En dan zeggen die, ja, en dan worden die onder druk gezet en dan staan die twee, die en 3 en die 4 open. Hup, ze spelen die 6 in. Balverlies, pats, recht naar de goal. Nee,
pat, aan de andere kant, als jeugdtrainer, hè, speelde ook vaak tegen ploegen. Je moet een middenoplossing zoeken. Ja, hè? Van, je hebt ook soms doeltrappen die alleen de bal naar voren jagen. Dan wordt er een bal, duel. Dan is er een afvallende bal of niet. En dan zijn we aan het voetballen in de final third.
We hebben het over volwassen voetbal.
Ik heb het over volwassen voetbal.
Opleiding moeten voetballen.
Maar koppel eens even terug. België, Engeland over een paar jaar. Waar was het Europees kampioenschap? De eerste helft zijn we superieur. In de tweede helft laten we ons iemand lang de druk zetten. Omdat we willen uitvoetballen van Courtois. En ongelooflijke problemen. Eruit, hè? We zijn eruit gegaan toen. We hebben verloren, hè? Die match hebben we verloren, hè? Was tegen de Italianen of tegen de Engelsen? Hè?
Italianen, hè?
Italianen. Engelsen. We zitten verloren. Ja. Dat is zeggen, kom maar mannen, zit maar druk in uw eigen 16, hè? Ah, het is een trend die ik niet kan volgen, sorry. Maar het gaat over resultaat.
Ja. We gaan afronden, het was plezant daar bij.
Ja, het was heel plezant, absoluut. Ja.
Zeg, jij toch naar buiten gekeken, Pat? Het ziet er niet de zonvloed, hè, om?
Ik denk dat hem zijn truiken niet aan doen.
We hebben heel veel geluk gehad in Porto. daar heeft het gisteren ook zo heel de nacht geregeld. Ja. En de voorbije dagen ook, behalve de maandag en dinsdag dat ik daar geweest en heeft de zon geschenen.
Zou dat, wat nieuws was, dat niveau van het water, zou dat al terug in orde zijn?
Ja,
maanden geleden, weet je nog, met de droogte.
Ja.
Komt elke dag het nieuws.
Als het niet in orde is, maar ik denk dat we weer te veel gaan hebben.
Ja,
het is nooit goed.
Maar die is goed. Nee, dat weet ik niet.
Dankjewel, Urbain Spaanhoven.
Bedankt, graag.
Succes met de verdere verloop van uw carrière.
Dankjewel. Dankjewel, Patrick.
Volgende week, hè.
Joe.